Geliefde gemeente, de tekstwoorden die wij met de hulp des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte van Efeze 6, waarvan het tekstgedeelte staat opgetekend vanaf vers 10 tot en met 20. We willen dat nog een keer lezen. Dus vanaf vers 10, voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heren en in de sterkte zijner macht. En doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En sta dan uw lenden om God hebbende, met de waarheid en aangedaan hebbende, het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes, en bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozes zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik er gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaam te spreken. We willen handelen over de wapenrusting Gods. En we willen dit thema verklaren aan de hand van een drietal gedachten. Ten eerste, waartoe de wapenrusting Gods is gegeven. Ten tweede, waaruit die wapenrusting bestaat en waarom er niet één wapen gemist kan worden. Dus we overdenken de wapenrusting Gods. Waartoe de wapenrusting Gods is gegeven. Ten tweede, waaruit die wapenrusting bestaat. En ten derde, waarom er niet één wapen gemist kan worden. Geliefden, de apostel Paulus spreekt de vermaning uit in het begin van dit hoofdstuk en is allereerst gericht tot de kinderen der gemeente in het algemeen. Hij roept hen op het vijfde gebod te gehoorzamen. Eert uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Verbondskinderen worden geroepen tot verbondsplicht. En gedoopte kinderen die hun ouders ongehoorzaam zijn, staan schuldig aan de ganse wet, want wie één gebod overtreedt, is schuldig aan de ganse wet. Nou, wie gaat er dan vrij uit? U zegt, maar Paulus wist toch ook wel dat ieder kind, ja ieder mens van nature schuldig staat aan de ganse wet zoals Paulus de mens tekent in Romeinen 3. Jazeker. En daarom zegt een apostel in vers 1, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Here, want dat is recht. En in de Here betekent in de vreze Gods. Dus Paulus roept niet op tot een wettische heiligmaking, want daar had die man zijn hoofd al zoveel keer aangestoten, zodat hij steeds opnieuw benadrukt dat de ware gehoorzaamheid alleen in Christus mogelijk is. Christus heeft immers de wet volkomen gehoorzaamd en in hem ook alle ware gelovigen, al brengen zij daar in de praktijk van het leven niet veel van terecht. En elk kind van God zal omtrent zijn heiligmaking zeggen, ik moet er nog steeds aan beginnen, want mijn heiligmaking komt niet verder dan ellende, dood en vernieling. Is het niet waar? Maar Gods woord zegt ons, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat kunt u vinden in 1 Korinthe 1 vers 30. De versgevorderden in de genade hebben slechts een klein beginsel van die nieuwe, volkomen gehoorzaamheid in de beoefening. We hebben net opgelezen. Ze hebben alles volkomen in Christus, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Maar de beoefening daarvan is altijd maar ten dele. Daarom staat er ook geschreven dat hun werken niet voor hen uitgaan, maar hen zullen volgen. Heiligmaking en goede werken hebben zij, het Gods volk dus niet van zichzelf, maar in Christus, als vrucht van het geloof, als vrucht van die ware wijnstok. Hij is onze heiligmaking. En alle godsdiensten buiten het ware geloof in Christus berusten op zelfverlossing en wettische heiligmaking, hoe netjes en hoe echt het soms op lijkt. En dat geldt ook voor de beleider van de gereformeerde religie die onbekeerd voortleeft. Want de mens verkeert of onder de wet of leeft door het geloof des zoons van God onder de genade. Een tussenweg is er niet. En ook niet voor de kinderen der gemeente van welke leeftijd zij ook mogen zijn. En de Dordtse vaderen hebben ten aanzien van jong gestorven kinderen niet willen zeggen dat die kinderen niet wederom geboren moeten zijn. Wanneer zij in hun prille leven komen te sterven. Heel die verbondsmatige theologie, ik wil dat toch eens onderstrepen. Elk kind, hoe klein ook, moet wederom geboren zijn. Maar het tegengestelde wordt door menige verbondsmatige predikant beweerd. Maar laat u niet bedriegen. Die verbondsmatige, die met het verbond werken, dat zijn misleiders. De Heere heeft toch beloofd en daarom mag je er niet aan twijfelen, zeggen die mensen. En je zou denken, die mensen hebben toch een rotsvast geloof. Ja, maar de zulke bouwen een werkhuis op de zandgrond van het historisch geloof. Want zonder wedergeboorte zal niemand zijn huis op de rots Christus kunnen bouwen. Christus zegt duidelijk tegen Nicodemus, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En in de tweede plaats richt Paulus zich tot de vaders in de gemeente om hun kinderen niet tot toren te verwekken. Waarbij hij opnieuw aangeeft dat ook alleen maar mogelijk is in de vreze des Heren. Zonder geloof is het immers onmogelijk Goden te behagen. En Paulus duidt ook hier op de geloofsgehoorzaamheid. Maar de apostel is blijkbaar beducht voor een kunstmatige godsdienst zoals hij in bijna ieder vers, zodat hij in ieder vers verwijst naar Christus, die het ganse werk der zaligheid alleen doet. En dan komen in vers 5 de dienstknechten, de werknemers aan de beurt, en in vers 9 de heren, de werkgevers. In Gods woord staat voor elk mens een woord. En de heren, niemand zal kunnen zeggen, ja, dat woord was voor mij niet. Nee, elk mens wordt in Gods woord genoemd. De heren heeft aan iedereen gedacht, met eerbied gesproken. Maar wij hebben hem niet geacht. Dus dat betekent niet dat elk mens zalig wordt, maar de heren onderhoudt mens en beest. En dat laatste zal een waar kind van God, dat zal voor een waar kind van God het eeuwige wonder uitmaken. Maar wij hebben God vergeten, geliefde, dagen zonder getal. En wij denken van nature alleen maar aan onszelf. Ook Gods volk moet steeds weer ellendig en nadruftig gemaakt worden. Om enige goede gedachten jegens God te kunnen denken. Want voor het werk van God in Christus moet altijd plaats gemaakt worden. En als de psalmist in die toestand geraakt, dan roept hij het uit. Ik ben wel ellendig en nadruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is genade. Genade voor een ellendig volk. Genade voor een nadruftig volk. Genade voor buitenstaanders. Want om te weten dat de Heere in gunst aan je denkt, dan moet je toch rampzalig wezen in jezelf, hoor. Wij stellen van nature niet één gedachte van de Heere jegens ons op prijs. Omdat we Gods gedachten in Christus heel niet naar waarde weten te schatten. Er moet plaats voor gemaakt worden. De Heere schenkt geen goedkope genade. En daar was die moordenaar aan het kruis ook achtergekomen. En daarom riep hij uit, nadat hij zichzelf veroordeeld en God gerechtvaardigd had. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die man die had zichzelf verdoemd. Want hij zegt tegen die anderen, wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Die man had zijn vonnis aanvaard. En die man kwam erachter dat hij nooit aan God gedacht had en dat hij nooit aan zijn scheppingsdoel beantwoord had. En in zijn ganse leven was het tegendeel gebleken van hetgeen waartoe God de mens geschapen heeft. En dat is zo, zo is met ieder mens. Wij beantwoorden niet meer aan ons doel. En er zijn niet zoveel mensen die met een schreeuwende ziel over de aarde gaan vanwege de ontdekking dat zij niet zijn die zij hadden moeten zijn. En die we alleen maar in Christus kunnen worden. Maar toen die moordenaar, om er nog even op terug te komen, toen die moordenaar zichzelf als de grootste der zonden had leren kennen en zijn rechtvaardige vonnis met zijn bloed ondertekende, schreeuwde hij slechts om één enkele gedachte van Christus jegens hem. En die man heeft niet uitgeroepen: Heere, wilt u mij zalig maken? Heere, wilt u mij behouden? Nee, dat was hij zo eeuwig onwaardig geworden, geliefde, zodat slechts één enkele gedachte van Christus hem genoeg was waar zijn eeuwige bestemming ook wezen zou. En weet u wat God een mens maakt als hij hem of haar genade wil bewijzen? Onvoorwaardelijk. Op genade of ongenade. Ja, er zijn mensen die dat een krap evangelie noemen, maar de moordenaar aan het kruis dacht er blijkbaar heel anders over. Want terwijl hij daar verloren aan het kruis hing en aan één enkele gedachte van Christus genoeg had, Heere, gedenk mijner, heeft Christus hem gezegd: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Is dat geen ruim evangelie? Is dat geen lief en ruim evangelie? Dat is een evangelie voor moordenaars en voor misdadigers. Of ben je beter? Ben je geen misdadiger? Dan is er in uw leven geen plek voor het evangelie, mensen. Er is alleen evangelie voor helwaardigen en een eeuwige gerechtigheid voor rechtelozen. Er is vergeving der zonde voor goddelozen en heiligmaking voor bedorven vaten. En geliefden, als er nu geschreven is dat er voor vijanden verzoening is en voor goddelozen vrijspraak, dan is dat toch wel een onbegrijpelijk ruim evangelie. En dan moet je wel toch wel steken blind voor zijn om daar overheen te lezen. Om daar je oor niet naar te luisteren te leggen. Maar zo is een mens. He? Van nature dood in zonde en misdaden. En de kennis uw wegen hebben gelust. En van de zonde geen last. Maar voordat de Heer in mijn leven kwam, heb ik er ook altijd overheen gelezen. Ik dacht dat God bekeerde en gehoorzame mensen zocht. Ik heb nooit geweten dat Christus goddelozen met God verzoent. Zoals we kunnen lezen in Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Mensen, als ik daarin kom, dan zou je van de liefde bezwijken. Want de liefde van Christus voor een goddeloze hoop is zwaar en niet te dragen. Als wij nog krachteloos waren, dat betekent toen wij nog in de zonde leefden en zelfs krachteloos waren om een goede gedachte over God te denken. Toen is Christus al voor ons gestorven, voor Gods volk. Want er staat niet dat Christus voor goddelozen gestorven is, nee, er staat voor de goddelozen. En dat wij, dat slaat vanzelf op de uitverkorenen. En dat krachteloos wordt niet sterker, maar zwakker. En die goddeloze wordt niet beter, maar slechter. En daarom roept de apostel zijn broeders op om krachtig te worden in de Heere. Want Paulus wist bij ondervinding, als ik zwak ben, dan ben ik machtig in de Heere. O mensen, dat gaat tegen alle redenering en alle vlees in. Wie zijn Paulus' broeders eigenlijk, zullen we, hoor ik een vraag. Want hij zegt, voorts mijn broeders. Maar daar bedoelt Paulus zijn geestelijke broeders mee. Dus dat is Gods volk. Dat zijn de verloste pelgrims, zoals David. Paulus sprak de gemeente van Efeze dus heel onderscheiden aan. Hij zegt in vers 10 niet gemeente. Nee, dat was Paulus het algemeen. En ten aanzien van de wapenrusting Gods. Paulus was echt geen man van algemene verzoening. Want God is geen God van algemene verzoening, maar van particuliere verzoening. En Gods knechten hebben dat. Die maken dat onderscheid niet. Want ze weten het bij ondervinding. Wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En we moeten het maar zwart-wit zeggen. Wij zijn van nature allemaal van die sterk gebeende ezels. Zoals Issachar. En wat was dat feitelijk voor een man? Wel, dat was een man die de rust zocht. En toch voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten. Want er staat van hem geschreven toen hij de rust zag. dat zij goed was en het land, dat het hen lustig was en op zijn schouders om te dragen en was dienende onder zijns. Ja, dat is nu een mens die voor geld alles laat en ook nog wel alles, nog wel wat wil doen. Gods volk is dan ook niet anders in zichzelf. Paulus spreekt zijn broeders echter aan naar de nieuwe mens in Christus. En hij wijst hen niet met de vinger aan, want ze zitten her en der in de gemeente verspreid. Er loopt de rode draad dwars door de gemeente. Dwars door gezin, dwars door de kerk, dwars door de stad. En dat is de rode draad van het welbehagen Gods. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Vers 10. En dan moeten we al onze krachten verliezen. En dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Want wie vertrouwt op mansbenen, wil God geen hulp of heil verlenen. En Paulus spreekt hier niet alleen tot zijn broeders in Efeze, maar ook tot de kerk van alle tijden en plaatsen. Hij spreekt tot dat volk dat in alle werk is afgebroken en vermoeid en beladen geworden is van de strijd tegen vlees, wereld en duivel. En in Efeze was blijkbaar een volk dat bij de pakken neerzat. Een volk dat het van de genade moest hebben. En Paulus sprak toch even een troostwoord voor die vermoeide en beladen zondaren. Word krachtig in de Heere. Kom ziel, er is hulp besteld bij een held die verlossen zal. Hij geeft de moederkracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. En God geeft wat we niet hebben en hij neemt weg wat we missen moeten, tenminste als we door die lieve geest zaligmakend bearbeid worden. En de Heere kan in het werk der zaligheid niets van de mens gebruiken, want hij geeft wat volmaakt is aan een volmaakte onvolmaakte. Hij geeft een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. En daarom, volk des Heren, wordt krachtig in de Heren en in de sterkte zijner macht. Want er is kracht voor krachtelozen. Er is sterkte voor zwakkelingen. En Gods volk wast op in het niet kunnen en in het niet weten. En het in eigen kracht niet meer te willen. U zegt, nou, daar hou ik niet van. Nee, dat geloof ik wel, maar de Heren houdt er wel van. Want hij kan alleen zijn genade kwijt aan een volk dat zichzelf is kwijtgeraakt. En als dat in de beoefening mag zijn, geliefden, dan zegt een apostel door genade, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. U zegt, maar dat is toch geen gemakkelijk leven? Nee, nee, dat heeft de Heer zijn volk niet beloofd. De Heer heeft zijn volk geen makkelijke reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En hij heeft gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen, dat ziet op de sterkte zijner macht. Christus heeft immers alle macht in hemel en op aarde. En Gods volk strijdt niet om de zaligheid te verdienen of om hun geloof te praktiseren, maar om gesterkt te worden in de sterkte zijner macht. En als Christus nu alle macht heeft in hemel en op aarde, wat moet ik dan nog voor macht en kracht in mezelf meebrengen? Ja, dan hoef ik geen kracht mee te brengen, maar dan moet ik gesterkt worden. Omdat we enkel vlees zijn, dat is zwak en klei van moed en krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Het leven op aarde is voor iedereen een strijd, maar de goede strijd is alleen voor Gods volk gereserveerd. Dat is een strijd waarin de werken worden afgebroken. En dat is een strijd waarbij de winst ligt in het verlies. Want de goede strijd is alleen goed gestreden door Christus. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Daarom is de levende kerk meer dan overwinnaar in hem. En voor die goede strijd heeft men een wapenrusting nodig. Een wapenrusting die door Christus is verworven, omdat hij al de vurige pijlen van Gods toren over de zonde met zijn middelaarshart heeft uitgeblust en opgevangen. He, sla de herder. En Christus heeft het wraakzwaard van Gods gerechtigheid in zijn hart opgevangen in plaats van zijn volk. Maar Petrus had de Heer Jezus aanvankelijk voor die vurige pijlen niet over en het trok zijn zwaard en sloeg Malchus zijn rechteroor af. Maar ook Petrus heeft zijn wapenrusting, zijn eigen wapenrusting moeten verliezen om met de wapenrusting Gods bekleed te worden. U zegt, wat is dat eigenlijk, de wapenrusting Gods? Wel, geliefde, allereerst wordt er in vers 11 gesproken over de gehele wapenrusting. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dus een goed krijgsman, een goed soldaat, zal zich niet alleen moeten verdedigen, maar hij zal ook in staat moeten zijn om aan te vallen. Want aanval is altijd de beste verdediging. Dat geldt niet alleen ten tijde van oorlog, maar ook bijzonder in de geestelijke strijd. Doet aan. Dat zit dus op de oefeningen van. In de vroege eeuwen waren de ridders uitgerust met een harnas om het lichaam tegen onverwachte zwaardslagen te beschermen. Maar met een harnas konden zij niet aanvallen. Er is dus een complete wapenrusting nodig om zich te kunnen verdedigen en te kunnen aanvallen. Ziet u? En dit schriftgedeelte handelt over de gehele wapenrusting Gods die nodig is om de goede strijders geloofs te strijden. Niet een halve, maar een gehele en een complete wapenrusting. Ja, velen hebben nog een halve godsdienst zo van ik doe mijn best en God doet de rest. Maar degene die in de weg van waarachtige bekering tot God het harnas van goede werken zijn ontvallen en naakt voor God zijn komen te staan, ja, die worden aangehoord in Christus met de gehele wapenrusting Gods. Er kan dus blijkbaar niet één wapen gemist worden, want de staat doet aan de gehele wapenrusting Gods. Het is niet mijn wapenrusting, maar een wapenrusting die van God afkomstig is. Waarom? Opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Opdat, dat wijst op het doel, opdat gij kunt staande blijven tegen de verzoekingen van de Satan. Dus Gods volk is blijkbaar tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed vanwege eigen verdorvenheid en daarom vatbaar voor de listige omleidingen des duivels. En Rutherford die wist daar ook wat van. En hij zegt, ten aanzien hiervan, bij iedere struik ligt de slang. Snijden. En wat zijn listige omleidingen des duivels? Dat zijn listen, valstrikken, die je zomaar niet in de gaten hebt. Een valstrik heb je zomaar niet in de gaten. Listige omleidingen des duivels, dat zijn bedriegelijke verleidingen. Dus het gaat hier dus om subtiele aanvallen van de vorst der duisternis. Kijk, als de duivel komt als een briesende leeuw, dan kan Gods volk hem weliswaar ook niet in eigen kracht willen staan, maar dan zal hij wel veel duidelijker te herkennen zijn dan wanneer hij hen als een engel des lichts probeert te verleiden. Dus in de gedaante van een engel. Hè? Verleiende woorden. En een zoete evangelie. En in het paradijs kwam hij niet als een briesende leeuw, maar als een engel des lichts. De duivel zal door de briesende leeuw gedaante niet zoveel kans maken om Gods volk tot zonde te verleiden. En daarom kwam hij in die gestalte ook niet tot Eva, omdat Eva een volmaakt schepsel was en dicht bij de Heere leefde. Maar toen hij kwam als een engel des lichts geliefden, is Eva, de moeder aller levenden, doodgevallen in zonde en misdaden. En hoe zouden wij, die in Adam reeds gevallen zijn, de duivel in eigen kracht kunnen wederstaan? Toen de duivel Simson aan de kant wilde schuiven door een briesende leeuw, heeft Simson hem wederstaan in zijn aangezicht. En toen moest de duivel van hem vlieden. Je weet, er kwam een leeuw op zijn weg. En die was door de duivel gestuurd. Maar Simson, die pakte hem aan. En hij scheurde die leeuw in stukken. Maar toen de duivel Simson probeerde te verleiden door middel van de zoete woordjes van Delila, dacht Simson die duivel in eigen kracht te kunnen wederstaan. En toen viel hij uiteindelijk niet alleen in de zonde met Delila, maar hij verloor ook zijn ambtelijke kracht. De gevolgen van de zonde zijn altijd verwoestend, maar de Heere staat altijd in voor zijn eigen eer en laat daarom Simson niet aan de gevolgen der zonde treuren, maar om de zonde zelf. Ja, toen hij in die gevangenis moest malen en als gevolg daarvan verliest Simson zichzelf en neemt het op voor de ere Gods als hij de pilaren in Dagons tempel omvertrekt. En toen stortte de Filistijnse godslasteraars van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. De listige omleidingen des duivels, Wat betekent dat nog meer? Listige omleidingen wil zeggen dat de duivel altijd een weg met je opgaat die de goede weg schijnt. De duivel geeft je altijd eerst middelen die veel beloven en onschuldig lijken. Hij komt niet direct met vergif, nee. Hij zal je eerst trachten te verleiden. Listige omleidingen zijn omtrekkende bewegingen die je uiteindelijk naar het verderf slepen. En de duivel heeft van nature ieder mens, maar de duivel zoekt je niet alleen door listigheid te vangen, maar ook door listige omleidingen. Dus omleidingen, dat wil zeggen dat hij je ongemerkt aan de zonde wilt verslaven. Ja, het gaat heel onschuldig. Het begint met een natuurfilm. Hè? Ja. En geliefden, van nature heeft de duivel ieder mens, hoor, maar als hij merkt dat de ware religie afzet in je hart, dan wil hij je aan de zonde verslaven. Je kunt dat vergelijken met omleidingen bij een opgebroken weg. Dan geven de borden aan hoe je via een omweg weer op de goede weg kunt komen. Maar de duivel weet het altijd zodanig aan te kleden dat hij je via een omleiding in het verderf probeert te storten. En dat geldt met name voor Gods kinderen, hoor. Ik heb het nou hier voor Gods kinderen, want van nature heeft de duivel ons allemaal. En daar moeten we van verlost worden. En de omleidingsborden van de duivel leiden niet tot de goede weg, maar naar de hel. En de duivel probeert met listige omleidingen Gods volk tot zonde te verleiden. En dan moet u niet direct aan een moord of een drugsverslaving denken, want daar verleidt hij de wereld wel mee. Maar bijvoorbeeld aan de zonde van de geldgierigheid. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Een vrek is meestal een vrek voor een ander, maar niet voor zichzelf. Men kan zich dan allerlei luxe veroorloven, terwijl Lazarus in de portiek ligt te sterven. De duivel kan ook in de gedaante van een vrouw komen, wie treden de hel vasthouden. En dan verleidt hij tot de zonde van het zevende gebod, inderdaad. En daar heeft hij zijn duizenden al mee verslagen. En dat lukt hem soms ook nog bij Gods volk voor een tijd. En dat zien we bij Simson, bij David. Maar er zijn ook andere zonden. Dat zien we bij Petrus, die met de Joden veinsde en door Peter en door Paulus bestraft werd in Antiochië. En hetzelfde zien we bij de gelaten die zich lieten verleiden en betoveren om weer terug te keren naar de werken der wet. Dan moet Paulus scherp de waarheid preken en hem bestraffen. Kortom, Gods volk komt er wel achter dat ze één klomp zonde is. En daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods. Want in eigen krachten zijn we niet bestand tegen de drielistige, de driekoppige vijand, zonde, wereld en eigen vlees. En dat geldt de kerk. En Paulus bedoelt te zeggen, mijn broeders, oefen u zelf door de gehele wapenrusting Gods aan te trekken. En een goede legerleiding zal al de soldaten oefenen in allerlei wapens om zich in tijd van oorlog behoorlijk te kunnen verdedigen. Doet aan. Gaat het dan van de mens uit? Nee. Nee, van de mens gaat er niks uit. Je zegt, maar het staat er toch, doet aan. Ja, maar dat slaat op de oefening van het geloof. U zegt, ik begrijp er niks meer van. Ja, het is ook geen begripsleer, het is alleen maar te verstaan door het geloof. Wij moeten ons aan laten worden. He? Doet aan. Laat u aandoen. Het is geen menselijke actie, maar een heilig doen. Doet aan de Heere Jezus Christus, zegt Paulus ergens in Romeinen. Het is dus Gods woord, het is niet mijn woord. Een mens moet dus aangegord worden, want het is voor het vlees geen strijd waarvoor een mens zal kiezen. Anderzijds koos David ook niet voor het harnas van Saul toen hij tegen Goliath een strijd trok. Hij zei, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David die legde het naast zich neer. Die man werd met andere wapens aangegord, namelijk 5 gladde stenen en een slinger en het geloof dat God die stenen besturen zou. David ging niet in eigen naam, maar in de naam van de Heere der Ischare, der God, der slagorde van Israël. En David ging Goliath tegemoet met de gehele wapenrusting Gods. En uitwendig leek het er helemaal niet op, maar het geloof ziet niet op de omstandigheden, maar op God. En hoe onmogelijk het voor menselijke waarneming ook mogen zijn. En weet je wat ik geloof? Dat David die stenen gerustig had over zijn schouder had kunnen gooien, dan hadden ze nog raak geweest. God gebruikt vaak de nietigste middelen in mensenoog om de grootste zaken te verzetten. Want de Heer heeft niemand nodig, niets en niemand nodig, want hij is te volzalig in zichzelf. Hij spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. Maar hij heeft ons wel aan de middelen gebonden. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Het woordje opdat ziet op het doel, zeiden we al. Het ziet op het nut ervan. En zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Opdat gij kunt staan. Wat betekent dat? Opdat gij de duivel kunt wederstaan en staande blijven. Want er is geschreven, zo onderwerpt u dan goden, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Dat zegt Jacobus. En het is de duivel om het even welk middel hij inzet om Gods volk tot zonde te verleiden. Want hij weet, als Gods volk in de zonde valt, dat zij de gemeenschap met God moeten missen en dat zij krachteloos zijn. Maar misschien zijn er wel hoorders die wel genade kennen, maar al een lange tijd in de duisternis verkeren. Omdat zij zich hebben laten verleiden door de listige omleidingen des duivels. En welk kind van God weet daar niet van. De dagen der duisternis zullen velen zijn. Omdat wij enkel vlees zijn. En u wilde wat vakantie en rust niet waar. En de duivel. Maar de duivel is nooit op vakantie. Nou, hij neemt nooit rust. En hij heeft door zijn listige omleidingen u al zo ver meegevoerd. In woorden, gedachten of werken. Dat u door eigen schuld in het donker zit. En u weet er niet uit te komen. Doet aan. U zegt, hoe kom ik eruit? Met al uw rommel naar de Heere. En uw zonde belijden. En ga maar naar het rechthuis. God de Vader verlaat met eerbied gesproken het rechthuis nooit. Ook niet voor zijn volk. Al zijn ze in Christus vrijgesproken. Want de Heere komt altijd weer in de hernieuwing van de genade. Komt hij weer terug door een vlak veld. Maar Gods volk heeft één ding. Hè? Dat zou ik u zeggen. Hè? Ze komen niet weer voor het rechthuis te staan in die wettische gestalte waar ze ooit gestaan hebben, hè, toen de wet hen verdoemde. Nee, Gods volk, geliefden, heeft door Christus een vrije toegang door één geest tot de Vader. En die altijd zitting heeft op zijn troon. En die toegang is met bloed geopend. En als de Heere weer een vlak veld gemaakt heeft, dan gaan ze zingen. En dan gaan ze ervan getuigen. Dan gaan ze weer nieuwelings getuigen. Elk uur is het uur der beslissing. Ik zal u daar eens een gedicht van oplezen. Ik heb het hier. Elk uur is het uur der beslissing. Geld en goed redden u niet van de hel. Dat zou zijn een fatale vergissing. En die er velen begaan. Evenwel, God is getrouw door de ganse schriftuur. Hij werkt het berouw in het minnenuur, genade om niet, door het bloed van zijn zoon, die de pers alleen trad en op de berg alleen bad. Komt, luister toe, de toegang is vrij door Golgotha, voor u en voor mij. Jezus ging voor, hij wacht op de grens, is uw paspoort getekend, o mens? En als de toegang tot de troon der genade wordt geopend in het dal van Achor, dan gaat de liefde vloeien en dan wordt het hart verbroken. En dan gaan we zoals deze pelgrim ervan mag getuigen, van genade getuigen voor de grootste der zondaren. En de listige omleidingen des duivels kunnen ook heel vroom lijken, geliefden. Het kan namelijk zijn dat de duivel geoorloofde middelen gebruikt om ons van de Heer af te trekken. Dat doet hij vooral bij pas ontwaakte zielen, bij pas bekeerde zielen. Dan prijst hij u om uw zeer trouwe kerkgang, om uw correcte leven. En om uw degelijke kleding en om uw ernstig gedrag en om uw tranen en om uw liefde tot uw naaste. En hij paait u met vrome influisteringen zoals u bent toch wel een heel eind op de goede weg. Hè? En u brengt veel goede vruchten voort. En in de Bijbel staat immers dat de boom uit de vruchten gekend wordt. Dus is het met u wel in orde. Hè? Dat fluistert hij ontwaakte zielen in. Hè? Dat ze als het ware met de ellende al zalig zijn. Dan fluistert hij in, u moet het niet zo donker inzien, want u bent al veel verder op de weg dan menige kerkganger. U bent ook zo nauwgezet in uw plichten, dat u echt geen bekommernis over uw staat hoeft te hebben. En ik denk dat de duivel met het geven van godsdienstige schouderklopjes één van de listige strikken aanwendt om de mens van God af te trekken. Paulus zegt van de duivel, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Er is dus een wapenrusting voor nodig, geliefden. Van Gods wegen, om staande te kunnen blijven tegen de listige omleidingen des duivels. De dadelijke genade. Want tegen wie richt de apostel hier? Ten eerste heeft hij het hier tegen de levende kerk. Ja? Je zou in dit gedeelte ook kunnen zeggen dat Paulus zich richt tot de gelovigen die zich onder de kinderen, vaders, dienstknechten en heren bevinden. De rode draad loopt immers dwars door de kerk, dwars door de gezinnen. En nu sluiten wij niemand uit, maar de mens sluit zichzelf uit. Ik hoor wel eens veel mensen spreken over geloof, liefde en vertrouwen. Maar waar hoor je nou nog iemand over schuld? Wat is het geschilpunt tussen God en onze ziel, geliefde? En dat is de schuldvraag, de zonde. De zonden moeten er tussenuit. De zonden moeten vergeven worden door het offer van Christus in de toepassing. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ik moet dat eens onderstrepen, want bij een verkeerd verstaan van het aandoen der wapenrusting krijgen we ook een verkeerd gebruik. Of zelfs een misbruik van de wapenrusting. En dan krijgen we een christendom dat uitgedost is met een harnas van goede werken en met een Jehu-ijver actief bezig is, menen de goden een welgevallige dienst te doen, zoals Paulus in zijn eertijds. En daarom is het van wezenlijk belang dat men in de prediking scherp separeert tussen het ware, tussen het kostelijke en het snode. He? Ook wat betreft het aandoen van deze wapenrusting. He? Maar wie zal dat onderscheid kennen tussen een schijngelovige op zijn best en een waargelovige op zijn slechts? De Heere kent degene die de zijne zijn. Gods volk is meestertijds ook met wapens uit het werkverbond gewapend. Ja, en dat zien we. Gods volk ziet ook maar aan wat voor ogen is. Dat zagen we bij Samuel. Toen hij een koning over Israël moest salven, toen dacht hij werkelijk. Hij denkt, ik begin maar met de grootste, Izaï, een boom van de kerel. Maar hij ging er 7 keer naast. De Heer had de kleinste uitverkoren, dat was David. Dat jongetje met rood haar, maar de man naar Gods hart. En die hypocriet kunnen we evenwel aan 2 dingen herkennen. Ten eerste door zelfkennis, die we opdoen door godskennis. Want de hypocriet kunt u pas herkennen als u hem, als we hem in ons eigen hart zijn tegengekomen. En ten tweede kun je een hypocriet herkennen door de uitkomst van zijn strijd. Een hypocriet verliest het namelijk nooit van God. Een hypocriet hoor je nooit over zijn verloren staat. En die mensen kunnen misschien wel bevindelijk praten, maar het gaat van overwinning naar overwinning. Van beter naar best, van kracht tot kracht. Ja. En dat zijn de krachtpatsers in het harnas van Saul. Maar de Heer zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer der Heerscharen. En als we daar kennis aan hebben, geliefden, dan weten we ervan dat we het voor de Heer, voor de God, voor God hebben moeten verliezen. En die wetenschap verkrijgen we niet door wat bidden en bijbellezen en door de overtuigingen en de uitbrandende werking, maar door de overtuigingen en de uitbrandende werking van de Heilige Geest. En dan kunnen we bidden en bijbellezen wel als een middel gebruikt worden, maar niet meer dan dat. Want we leven in een tijd, geliefde, waarin velen met het woord werken, maar als het woord met de mens gaat werken, dan wordt zo'n mens ineens hulpbehoevend. En dan zeggen we met Saulus van Tarsus. Toen Saulus op weg van Damascus werd neergeveld, weet je wat hij toen bad? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, dat gebeurt door de onwederstandelijke werking van Gods geest. Maar u zegt, moet je het dan maar afwachten? Nou, dat doe je toch wel, want al die vleeselijke bewegingen kunnen God niet bewegen. Dat is maar een opwerpen van eigen modder, waardoor je schuld nog groter wordt. God is bewogen in zichzelf, geliefde. En hij is bewogen over een volk dat van eeuwigheid door hem geliefd is. En die zal hij als goddeloze met zichzelf verzoenen. Maar u zegt, je moet toch bidden? Maar mensen, je moet helemaal niks. En als je het niet na kunt laten, dan stel je dit soort vragen niet meer. Al die gebroken zwaarden uit het werkverbond moeten dus worden ingeleverd. Een mens moet ontwapend worden. Hij moet de wapens inleveren. Want hij vecht zich liever dood dan door vrije genade behouden te worden. Maar ik zal u zeggen, in de banier van koning Jezus staat geschreven, volg mij. U hoeft er niets aan te doen, u kunt er niets aan doen, u mag er niets aan doen en Gods volk doet er alles aan. Ja? Want als hun gevraagd zou worden, wat heb je eraan gedaan? Alles. En wat heb je eraan kunnen doen? Niks. En wat doe je eraan? Niks anders dan tegengewerkt. Ja? Maar de Heer Jezus zegt niet voorwaarts. Dat staat geschreven in de vlag van de stichting genaamd het naamchristendom. Voorwaarts christenstrijders. Maar dat is het symbool van de werkpaarden van de genadecoöperatie. Ik doe wat en God doet wat. Dat zijn de voortrekkers. Nee mensen, de boerenoorlog is al lang voorbij. En de PKN, dat is een huis dat men met bezem keert. Maar de duivel is nooit lang op vakantie, want hij keert terug met een legioen van duivelen. En dan is het eerste erger dan het laatste. Dus als we nog wat door willen sukkelen, dan is het, dat is allemaal verloren tijd. Want verliezen moeten we toch. Och, of gij heden bekende wat tot uw zaligheid dienen moet. Het briesend paard moet aandacht sneven. Hoe snel het draaft op het oorlogsveld kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. De sterkste is enkel ijdelheid, wat een mens in beweging zet, baat niets. De kerk heeft haar buitenbijbelse activiteiten al wat kermissen en speeltuinen teweeggebracht. Maar welke activiteit komt er van een mens in aanmerking als de apostel zegt, laat u met God verzoenen. Welke? En als je iets laat doen, dan hoef je dat zelf niet meer te doen. Zalig worden is niets doen en steunen op de gerechtigheid van Christus voor tijd en eeuwigheid beide. Ja, dat moet ons geopenbaard worden, want anders dan grijpt de mens maar en dan, ja. Maar we moeten misgrijpen. We moeten door Christus gegrepen worden. En als er in vers 11 gesproken wordt over het aandoen van de wapenrusting Gods, dan betekent dat geen doen van onze zijde, geliefde. Het is een gave des geloofs. Christus zegt tot zijn discipelen, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dus alleen degene die waarlijk van Christus zijn, is het gegeven om de wapenrusting Gods aan te doen door een geschonken geloof. Ze worden aangegord met kracht uit de hoge. Waarom? Je zult zeggen, waarom dan dit vermaan van de apostel om deze volmaakte tot deze volmaakte geloofsoefening te komen? Paulus wijst zijn broeders niet alleen op de wapenrusting in het algemeen, maar op de gehele wapenrusting. En hij zegt, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Ze worden daarmee aangegord. Wat werd Goliath nou noodlottig? Het gaat hier om de gehele wapenrusting Gods. En nou, daar had Goliath natuurlijk niks van. Maar wat werd Goliath nou noodlottig? Wat? Geliefde zijn open vizier. Hij achtte het niet nodig om zijn vizier te sluiten. Hij vond David geen partij. Maar hij had er geen erg in dat God zijn tegenpartij was. En weet u, voor wie een incomplete wapenrusting ook noodlottig werd, voor Achab in de strijd tegen de koning van Syrië. U spande een man zijn boog in zijn eenvoudigheid. En schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het pansier. En toen riep Achab uit tegen zijn voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben zeer gewond. En zo is het ook in de goede strijd des geloofs. Bij een onvolledig of verkeerd gebruik van de wapenrusting moeten we het uiteindelijk afleggen tegen de listige omleidingen des duivels. Maar u zegt, kan Gods volk dan door verkeerd gebruik van de wapenrusting dan uit de genade vervallen? Nee. Oh nee, geliefden, er is geen afval der heiligen. Paulus zegt ook niet dat hij de strijd des geloofs goed gestreden heeft. Want dat had de Heer Jezus voor hem gedaan. Maar dat hij de goede strijd gestreden heeft. Alleen wel op een wettelijke manier. En op een andere plaats zegt hij, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag erna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dus om wettelijk te grijpen moet je eerst van Christus gegrepen zijn. Er moet een grond voor zijn. Om de goede strijd te kunnen strijden. En in vers 12 en 13 onderscheidt Paulus de strijd van de trekpaarden, de werkverbonders van de luipaarden, de genadeverbonders, als ik het zo zeg maar. U zegt, Gods volk is toch niet lui? Nee, dat zijn luipaarden ook niet. Maar luipaarden lopen altijd achter de buit aan en trekpaarden lopen ervoor. Een luipaard is vrij en een trekpaard is gebonden. Wie het vatten kan, die vatten het. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En Jehu en zijn godsdienstige familie zoeken altijd personen te treffen. Lees de geschiedenis er maar op na. Christus is aan het kruis genageld omdat de leden van het Sanhedrin zijn persoon haten. Waarom? Nu Christus spreekt er zichzelf om niet, dus waren al hun offers te vergeefs. En daar wordt de mens hels vijandig om, man. Als al zijn werk aan de kant geschoven worden. En toen riepen ze als het ware, dat nemen we niet, we laten ons werk niet doen. Daar hebben we veel te hard voor geijverd. En dan is het beter dat één mens sterven voor het volk, dan dat heel het volk verloren gaat. Kruis hem, kruis hem. Ja, ja, dat zeggen we allemaal hoor, in onze natuurstad. Kruis hem, kruis hem. O geliefden, het is genade als we worden ingewonnen en overwonnen. Hè? Ingewonnen en overwonnen. Omdat we aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben. En Paulus en Pilatus was zijn handen in onschuld en gaat op een wat humanistische manier te werk, zou je zeggen. Hij zegt, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen. En weet je wat hij zegt? Gij lieden mogen toezien. Dus zowel Pilatus als het Sanhedrin, die voerden de strijd tegen vlees en bloed. De een een beetje milder en de ander een beetje scherper. He, maar ze voerden beide een strijd tegen vlees en bloed. He, tegen het woord wat vlees geworden was. En in die vleeselijke strijd zitten we van nature allemaal verstrikt geliefde. Want vlees haat God en ergert zich aan Christus, vooral het godsdienstige vlees. Onverschrikkelijk. Ja, liever met de heidenen te doen als met onbekeerde christenen. Hè? Het rechtzinnige christendom, het reveldom. Och, 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 och. Nee, ik ga er niet boven staan hoor. Maar ik heb er doorgaans geen klankbord. Nee? Ja? Maar Christus had een gans andere strijd tijdens zijn omwandeling op aarde dan het gros beleiders. Hij heeft de eer van zijn hemelse vader opgeluisterd, dwars tegen alle godslasteringen. Hij heeft de duivel uitgeworpen en de zonde vergeven. Hij heeft de wettische godsdienst bestraft met het WU en zijn jongeren gezuiverd van de eerste man. Dat was geen strijd tegen vlees en bloed, maar een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De ware gelovigen hebben overigens wel een strijd tegen vlees en bloed, voor zover dat hun eigen vlees aangaat, want zij hebben een driehoofdige vijand. De wereld, de duivel en hun eigen verdorven vlees. Maar de grootste vijand is je eigen vlees en de duivel, hè, die zich overigens meer, hè, die zonde die zich in het hart manifesteren, altijd in het hart meer manifesteren dan daarbuiten. In allerlei machten en krachten. De duivel werd allerlei machten en krachten aan om de kerk tot zonde te verleiden, opdat de gemeenschap met God verbroken wordt. Want als Gods volk de gemeenschap met God verliest, dan is het krachteloos, hulpeloos en ook biddeloos. Meestertijds biddeloos. Gods volk kan meestertijd niet bidden. En daar hebben we die. Als de geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dan mag je balen binnen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wij hebben de strijd niet tegen zwakke schepselen, bedoelt de apostel hier te zeggen. We leven in een tijd dat men het kind in het badwater wegwerpt. Hè? Maar zo is de Heere niet. Hè? Ik bedoel, de Heere wil de zondaar behouden, maar de zonde verdoemen. Hè? Als een kind van God in de zonde valt, dan is hij door de meeste mensen bijvoorbeeld afgeschreven. Maar Christus doet gelijk de barmhartige Samaritaan. Hij neemt zijn gevallen volk weer in de armen en giet balsem in de wonden. En doet ze weer opstaan en herleven. En daar moet Gods volk het van hebben. Vallen en opstaan. En verblijd u niet over mijn vijanden als ik gevallen ben. Want ik zal weder opstaan. Door Christus die opgestaan is. Door de kracht van zijn opstanding. Maar een godsdienstig mens gaat overlijken hoor. Dat zien we bij de priester en de leviet. Die mensen liepen stijf van de godsdienst. En die mensen die wilden niet bukken om zich te ontfermen over een stervende. Dus ze hebben die man aan de kant van de weg als oud, vuil genegeerd. En dat doen ze ook met je als je door genade de zonde gaat aanwijzen. Dan negeert de godsdienst je ook als oud vuil. Maar die dat doen, hebben de strijd tegen vlees en bloed. Je moet maar denken, mensen. Als je verwaardigd wordt de vinger bij de zonde te leggen, dat ze je met nijdigheid zullen verwijten, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Ja. En ze weten je wel met je eertijds te treffen. Waarom? Om je mond te snoeren. Maar Jacob de bedrieger hield zijn mond niet voor zijn zonen. Want het liep niet over Jacob, maar over de eer zijns naams die heerlijk is. En door de Heilige Geest getuigt Jacob op zijn sterfbed: Ruben, gij zijt het snelle afloop als de wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders bed beklommen, toen hebt gij het geschonden. Ja. En van Simeon Levi, weet je wat hij daarvoor zegt? Het zijn werktuigen van geweld. Stop nou, Jacob. Nee, ik moet nog beginnen. Weet je wat hij zegt? Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd in met hun vergadering. Ja, er wordt wat vergaderd in onze dagen. He? Vergaderingen van Simeon en Levi. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want zij is heftig en hun verbolgenheid, want zij is hard. En ik zal hen verdelen onder Jacob en hen verstrooien onder Israël. Maar heeft u dan helemaal geen evangelie, Jacob? Nee, zou Jacob gezegd hebben, ik heb geen evangelie. Het evangelie heeft mij, hoor maar, Juda, gij zijt het. En u zullen de broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. En als je werkelijk, geliefden, zondaar voor God geworden bent, dan verdraag je die ander wel. Maar niet zijn zonde. Jacob spaarde zijn zonen niet en toch had hij de strijd niet tegen vlees en bloed. En als je daarin geoefend mag worden, dan krijg je onderscheid tussen het kind en het badwater. Dan heb je de strijd niet tegen je vader of moeder, kind of achterkleinkind of bloedverwanten, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternissen deze eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Paulus bedoelt hier niet dat wij de overheid ongehoorzaam moeten zijn, want zij is Gods dienares. Hè? Maar dat wij goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Een overheid die wetten uitvaardigt, die lijnrecht indruisen tegen Gods woord, dienen wij gelovig te bestrijden en zeker niet te gehoorzamen. Wat dat betreft zullen we een benauwde tijd ingaan, geliefden. Ik kan er nou niet over uitweiden, dit is geen politieke reden. Maar de Satan wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Maar hij heeft geen plaats in de hemelse gewesten. De duivel is dus werkzaam op aarde en buitengesloten van de raad der heiligen voor de troon van God. Christus zegt in het evangelie van Lucas, en ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. De Satan heeft zijn koninkrijk en zijn werkterrein op aarde. En daarom zegt de apostel Petrus: zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En in dit hoofdstuk in Efeze 6 wordt gesproken over de listige omleidingen des duivels. Met name in ons tekstgedeelte. En dan is het niet alleen genoeg om nuchter te zijn. Ik kom ook heel weinig nuchtere mensen meer tegen in onze dagen. Oh, de nuchterheid is geweken. En vooral de geloofsnuchterheid. Dit is allemaal sentiment wat je vandaag in de dag ontmoet. Maar Paulus die roept niet op om alleen nuchter te zijn, maar ook om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. Om te kunnen wederstaan in de boze dag en alles verrichten en staande blijven. Alles wat wij krachtens plicht verrichten moeten geschieden in de gehele wapenrusting Gods. En dan is de strijd Godes. Want het is zijn wapenrusting waarachter wij schuilen. En waarmee hij de zijne bekleedt en waardoor hij strijdt. Ja, Gods volk komt niet verder dan een schildknaap die de wapens achter zijn heren en meester aan mag dragen. Hij zegt immers: volg mij, de Heer is altijd voorop. De Heer zal voor uw lieden strijden. En gij zult stil zijn, volk des Heer. En Paulus spreekt hier ook van een boze dag. Wat is dat? Dat is de dag der verzoeking. Want er zal een zware tijd komen. En de Heer Jezus heeft dat al voorzegd, want als dan zal een grote verdrukking wezen, hoedanig het niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En als die dagen niet verkort werden, zegt hij, dan zou er geen vlees behouden worden. Maar om de uitverkorenen, dan zullen die dagen verkort worden. En Paulus zegt hier ook geen woord te veel, want het zal een bange tijd zijn, een tijd van oorlog, ziekte, honger, armoede, verdrukking, vervolging. Een tijd waarin de liefde van velen zal verkouden. Nou, we leven er middenin. Hè? Je hoeft maar één woordje te zeggen en ze zetten er een hele boom van op. Oh, verschrikkelijk mensen. Wat dat betreft, hè, de ware verdraagzaamheid is weg. En we hebben er een valse verdraagzaamheid voor in de plek gekregen. Het zal een tijd zijn waarin allerlei verdeeldheid en verscheurdheid zal heersen op het erf der kerk. Nou, we leven er middenin. Men twist om muren, stoelen of banken, waarop er nog mensen bekeerd worden, bekommert zich bijna geen stervelingen. Ja, het is dan wel goede herder hebben, volk des Heren, maar anders dan konden we hier niet meer leven. De kerken zijn verrot in hun beenderen, maar God zal Juda's steden herbouwen uit het stof. En dan moeten we de brokstukken ook nog kwijt, wat zich nu hersteld noemt. Hè? Ach, mensen, houd toch op. Maar waar zijn de getrouwen die nog wensen te strijden voor de kroonrechten van Christus? Volk van God, Christus, is met u lieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. U hoeft niets te vrezen. En kom, God, u lendenen en strijd de goede strijders geloofs. Dan gaat het door eer, door oneer, door goed gerucht en kwaad gerucht. Maar de Heere zegt, zie, ik kom haastiglijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En aan het eind van de reis, en dan wacht de Heer Jezus op de grens van de doodsjordaan om u te brengen in de gewesten van de eeuwige gelukzaligheid. God haalt zijn volk naar huis voor de dag des kwaads. En het getal van Gods oude volk wordt steeds kleiner. We hebben straks kerken vol met godsdienst, maar geen godsvrezen. Ach, de Heer gaat door. Hij zal doorgaan tot de voleinding der wereld. En hij zal altijd zijn 7000 overhouden. Al was het maar in de enkeling. Maar u zegt, ziet u het dan zo somber in? Bent u moedeloos? Nou, want moedeloos is goddeloos. Ja, ik ben zoveel keer moedeloos. Maar moedeloos is goddeloos. Maar ik zie het wel somber in voor de rechtzinnige kerken. God zal er meer uit de heggen en de stegen halen dan uit die kringen. Ja, dat denk ik wel. Ik zie trouwens een wolkje als in 's mans hand. Dat verkondigt een overvloedige regen. Maar als het hard gaat regenen, dan wordt het eerst donker, geliefde. En al die opwekkingsbewegingen van onze dagen, ik geloof er niks van. Want gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. De Heer komt door vlakke velden. Niet op grond van al die valse opwekkingsactiviteiten, mensen. Allemaal plastic appeltjes op de plank. Nee, geliefden. Maar dan zullen de muren van Jericho vallen, persoonlijk, kerkelijk en nationaal. Als gerechtigheid gaat voor zijn aangericht. Ach, hoe zouden we staande blijven als we niet voor zijn rekening liggen? Nou, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Zou je er nou ook geen zin in krijgen, jongen? Zou je er nou geen zin in krijgen om die God te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Dan zal hij zelf je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Nou zijn we aan het tweede punt gekomen, namelijk uit welke wapenen de wapenrusting Gods bestaat. Ten eerste noemde de apostel de waarheid, waarmee zij die God vrezen hun lenden hebben om God. Maar wat betekent nou de waarheid? Sommigen leggen uit, als zou de waarheid oprechtheid betekenen. En anderen verbinden dit weer met de ware leer. Maar oprechtheid en de ware leer strijden niet tegen elkaar. Het zijn metgezellen, als dat goed is. Ik zou het nog anders willen verklaren. Wie is de waarheid anders dan Christus? Die van zichzelf getuigt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. We kunnen in de boze dag, geliefden, alleen staande blijven als we in Christus zijn. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. En ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn, zegt Jesaja. En ziet u, gerechtigheid en waarheid ontmoeten elkaar in Christus. Dat is niet te scheiden. Wat is dat woord van God toch een dierbaar getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. De kerk hoeft niets te weten, want Christus is haar wetenschap en wijsheid bij God. De waarheid en genade ontmoeten elkaar door de weg van het recht. De wet en het evangelie ontmoeten elkaar in Christus. Dan wordt het recht verheerlijk en de vrede met een kus van het recht gegroet. En tegenwoordig hebben ze een religie. De wet, evangelie, wet. Het is een leugen. Want de wet is, het is niet de wet en Christus, maar de wet is in Christus. En een mens kan nooit Christus kennen zonder neergeslagen te zijn door de wet, om dan het leven uit zijn rechterhand te ontvangen. En dan, om die te doen met dankbaarheid, wat? De wet? Mensen. Dan gaan ze uit Christus leven, omdat hij hun weg is, de waarheid en het leven. En ik zie de hele wapenrusting Gods in Christus verklaard, en hij hanteert de wapenen, want hij is zijn volk een schild en wapen. Schond onheil schijnt voor haar geschapen. Gods kinderen zullen zeker bomen. Ja, steek uw zwaard maar in de schede, Petrus, want die het zwaard opheffen zullen door het zwaard vergaan. Want ik, zegt de Heere, zal tegen uw vijanden krijgen met het zwaard mijns monds. U zegt, ik begrijp er niks meer van. Ik ook niet. Maar het is gelukkig geen begripsleer, liefde, want anders zou een minder begaafd mens er niets van kunnen begrijpen. Hè? Het leven der genade zit echter wel vol paradoxen. Hè? Daarom is het voor het verstand altijd een harde leer en altijd een halte te ver. Het verstand komt er niet uit. Want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar dat zou toch je gelukkigste dag wezen, geliefde. Want het verstand, dat is maar een slap gevalletje. Ik bid u, laat toch vallen. Laat los en u zult losgelaten worden. Ja, dat is bijbeltaal. We hebben tegenwoordig een godsdienst die zich verblijdt in de reden en in de welsprekendheid. Nou, dat kon ik wel ophouden. He? Dat is het recht op staande christendom. He? Welsprekend, he? Geleerd, he? DR voor de naam. He? Maar er is een volk op aarde, geliefde, dat heeft leren bukken onder God. En het verblijdt zich in de oordelen Gods. En Sion heeft gehoord dat het heeft zich, verblijdt. En de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heere. Als de reformatie geen vruchten meer afwerpt, maar vertrapt wordt, zoals in onze dagen gebeurt, dan komt God met zijn oordelen. En dat zien we ook bij het volk Israël. En wat bedoelt u met de reformatie? De leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen in leer en leven. En dat is geen leer voor liefhebbers. Want daar kiest geen mens voor. Maar als God het u leert, wijst u elke grond buiten Christus van de hand. Dan wordt u een liefhebber van de waarheid. Waarmee u uw lenden omgort. Dan zeg u, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Ja, u zegt, ik heb die liefde niet. Dat hoeft ook niet, want u hoeft die liefde niet mee te brengen. Het is geen dienst voor lieve mensen, maar een liefdedienst voor liefdelozen die door de liefde van Christus overwonnen en ingewonnen worden. Het is dus een gewillige dienst en een gewillige strijd, want de Heer houdt er geen slaven op na. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag mijner Heerkracht in heilige sieraad. En dat volk heeft de waarheid lief en haat de leugen. Ja, dat krijgt een wallig aan zichzelf. Heb je nooit een wallig aan jezelf gehad? Heb je ook geen genade hoor. Dat volk heeft Gods woord lief en heeft daarom ook de Statenvertaling lief. Ja, de zuivere vertaling. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Sta dan, vers 14. Wees er klaar voor. Sta gereed voor de beslissende strijd welke u wacht. Uw lenden om God hebbende. En dat betekent dat de ledematen bijeengehouden moeten worden vanwege het geweld van de strijd. En daarom moeten we van God bekeerd en geleerd en in de waarheid gefundeerd zijn. Onze vaderen hebben voor de zuivere waarheid gestreden en ze hebben daar goed en bloed voor over gehad. En wat zien we nu in onze dagen gebeuren? Dat hele van God vervloekte samen op wegproces is in de PKN geëindigd. En de erven, de vaderen zijn verkocht, de in het bloed gedrenkte confessies zijn verloochend. En we hebben reeds de belijdenissen en de drie formulieren van eeuwigheid die in tijden van grote ketterijen geboren zijn. En die durft men nu zomaar naast belijdenissen te zetten die haaks op het woord God staan. Hè? Ja, van de duivel mag je best de Bijbel preken. Als hij maar zijn kerkorde ondertekent. Hè? Dan mag hij Christus spreken, dan mag hij alles doen. Maar op goedkeuring van de duivel. Hè? Ja. En ik zie menig predikant dan als een badel tasten, want ja, nou, het is toch maar op de waarheid aangekomen. Hè? Of we waarheid omgordende mensen zijn. Hè? Het is zo stil op het kerkelijk erf. Houdt men zich stil omdat men in de war zit over de pensioen of over het feit dat men vreest dat men niet meer met vervroegde emeritaat gaat, hè, kan gaan. Dat valt ook niet mee om een stapje terug te doen. Maar ik denk dat het voor de getrouwen wel een hele sprong zal zijn. Maar om God over te houden, dan moet je alles verliezen. Er zijn niet zoveel predikanten die hun bank in de hemel hebben en tot aan het eind van hun leven blijven preken. Boston die lag op bed en hij deed de luikjes voor zijn huis open om nog te preken tot het volk. Maar u zegt, u had het over de waarheid. Ja, nou, dit is ook waarheid, maar u bedoelt natuurlijk de waarheid waarmee Gods volk om God is. Ja, dat is een waarheid van boven naar beneden. Dat is een eenzijdig godswerk. Een volk des Heren, laat uw lenderen om God zijn en de kaarsen brandende. Maar ik wil er nog wat meer van zeggen. De waarheid heeft namelijk ook een andere eigenschap. De waarheid staat niet op zichzelf, maar heeft ook mededeelbare kenmerken. Hè? De goede tierenheid en waarheid zullen elkaar dan ontmoeten. En de gerechtigheid en vrede zullen elkaar dan kussen. En dat verklaart ook het volgende wapen, namelijk het borstwapen der gerechtigheid. Het borstwapen der gerechtigheid, hè, dat ziet op de gerechtigheid van Christus. En op de godzaligheid en een goede conscientie. De waarheid slaat dus meer op de leer van Christus en het borstwapen op de gerechtigheid. Het leunen op de gerechtigheid van Christus. Het is immers leren leven en leren leven moet er overeen komen. En dat zien we volmaakt in Christus. Bij Gods volk kun je dat nooit volmaakt vinden, maar dat zie je volmaakt in Christus. Ze begeren wel om heilig te leven. Oh ja. Maar de waarheid en de gerechtigheid en ontmoeten elkaar in de toepassing van het leven der genade. Dan wordt genaar van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van zemelsboog. Je kunt wel voor de waarheid vechten, maar als je borstwapen der gerechtigheid mist, dan mis je alles. Die mensen, die de voorvechters van de zuivere leer, maar als je het leven mist, mensen. Zulke mensen komen ook altijd uit de wet op. Dat hoor je zo. Die moeten altijd nog wat doen. En houden getuigen van de christen verdacht. Zo makkelijk gaat het niet. Hoe komt dat? Omdat de meeste gevangen zitten in het harnas van goede werken en nooit zijn vrijgemaakt. De waarheid maakt de mens pas vrij als Christus een mens vrijmaakt. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En als dat niet het geval is, dan maakt men zich vrij met de waarheid, terwijl de waarheid de mens vrij maakt door woord en geest. Een waar christen strijdt niet voor de waarheid, maar door de waarheid. Ja, dat is het geheim. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Dat is zo. De reine en de onreine zijn dus van elkaar te onderscheiden. De reine herkauwen het woord en stempelen hun pad. Net als de reine dieren des velds. Die herkauwen en die stempelen hun pad. Die herkauwen het voedsel en stempelen een pad, dat is, die verdelen de klauw. En dat zijn de ware kenmerken van een kind Gods. Als de waarheid en gerechtigheid elkander ontmoeten, geliefde, dan volgt er een leven dat de waarheid herkauwt en die het leven stempelt. Leer en leven zijn onafscheidelijke metgezellen en vruchten van de waarachtige wedergeboorte. Mensen die alleen voor de waarheid zijn, ja zelfs voor de waarheid strijden, maar geen bevindelijke kennis hebben aan de gerechtigheid van Christus, zullen de waarheid niet herkauwen. Je moet maar luisteren, die mensen springen altijd van de hak op de tak. Het leven wordt erin gemist, omdat de waarheid nooit door het hart gegaan is. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. De waarheid kan dus niet zonder gerechtigheid, Christi. Want Christus is geen historische zaligmaker. Hij is niet alleen een historische zaligmaker, maar ook een zaligmakende zaligmaker in de toepassing. Hij is niet alleen middelaar van verdiensten, maar hij is ook middelaar van toepassing. Ja, waarom is het zo donker in onze dagen? Omdat de waarheid gefilterd wordt van de gerechtigheid. Maar als Gods geest zaligmakend in ons hart gaat werken, dan wordt alles uitgezuiverd en dan moet ook alles uitgezuiverd worden. En die gekomen zijn, dan zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dan gaat de mens geloven dat hij een verloren mens is voor God. En dan wordt een mens die hij is, namelijk goddeloos. En we zijn doorgaans de pest om slecht te zijn en te goed om gerechtvaardigd te worden. Maar alleen het borstwapen der gerechtigheid kan onze ongerechtigheid bedekken en ons onderscheiden van de wereld. Dat is het kleed van de gerechtigheid van Christus. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Waarom een borstwapen? Nou, in ons borst zit ons hart, het meest centrale en noodzakelijkste orgaan van het lichaam. En we zouden een hand of zelfs een been kunnen missen, maar als het hart bestoken wordt, dan sterft de mens. Het hart in geestelijk opzicht moet dus beschermd worden met de gerechtigheid van Christus. En niet dat argelistige hart van ons, maar het wederom geboren hart. En daar zal de duivel al zijn vurige pijlen op richten. En daar is dus een borstwapen voor nodig om ons daartegen te beschermen. Het is feitelijk het belangrijkste deel van de wapenuitrusting, want al heb ik de waarheid verloren en al zit ik in een dwaling verstrikt, al heb ik geen zwaard voor de aanval en geen schild tot mijn verdediging, dan toch blijft mijn hart beschermd door het borstwapen der gerechtigheid. Gods volk wordt enkel zalig op grond van de gerechtigheid van Christus. Huh? Geloof je het niet? Dan weet je niks, dan weet je er niks van. Maar je kan dan wel ernstig gewond raken natuurlijk. Maar wij die dus daar zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. En hier wordt het borstwapen der gerechtigheid ook het borstwapen des geloofs en de liefde genoemd. En dat is niet met elkaar in strijd, maar dat is juist met elkaar in overeenstemming. Geloof is het middel tot het verkrijgen van de gerechtigheid en dat geloof is door de liefde werkende. Het geloof is geen voorwaarde, want het geloof is en blijft een gave Gods. Nu, als het een gave is, als het een gave Gods is, moet ik dan het geloof meebrengen? Nee, geliefde, zalig worden is geen koophandel, maar een ruilhandel. En dat kan op de rand van mijn nagel. Hij nam mijn zonde en ik verkreeg zijn gerechtigheid. En als dat gebeurt, dan gaan we ervan zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En een van God geroepen predikant is dus een marktkoopman op de markt van vrije genade. Genade is niet te kopen, nee. Want ze is onbetaalbaar. En daarom kunt u het gratis verkrijgen. O allerdorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Dat is toch onvoorwaardelijk, niet waar? U zegt, ja, maar ik heb geen dorst. Dan mag u ook komen, want wellicht dorst u naar de dorst, naar de wateren des heils. Kan ook. U zegt, maar ik weet die wateren niet te vinden. Nou, dat hoeft ook niet, hoor. Want God kan u wel vinden. En hij kan u er ook brengen. En Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En de Vader trekt verloren zondaren tot Christus. Niemand kan tot mij komen, zegt hij, tenzij de Vader hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Hij zoekt en vindt. En blijft dan maar wenende voor de poort liggen, op genade of ongenade. U zegt, maar ik wil niet verloren gaan. Nou, geliefde, we gaan niet verloren, maar we zijn verloren. Je hebt dus niks te verliezen. Ja, maar ik zeg, ik wil niet naar de hel. U zult er gewis komen, want u treurt alleen maar over de gevolgen der zonde en niet om de zonde zelf. Maar Gods volk is het er niet te doen om de hemel in te gaan of de hel om de hel te ontlopen, maar om zijn lof te vertellen. Om hem te hebben. Om hem te kennen en van hem gekend te zijn. Ja, maar u zegt, ik wil wel naar de hemel. Ja, dat wil iedereen wel. Maar als God te missen uw hel niet is en Christus uw hemel niet is, dan bent u de ellendigste van alle mensen. Het borstwapen is dus een bijzonder wapen ter bescherming van het hart. En het hart, dat klopt door de levendmakende werking des Heilige Geestes. En dat moet beschermd worden tegen indringers van buitenaf. Ja, de meeste vijanden zitten van binnen, maar Paulus zegt, indien ik hetgeen ik doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Gods volk die wil niet zonde hoor. Nou. En ze doen niet anders. Ja. Dus de vijand van binnen is geketend door het geloof dat steunt op de belofte Gods. En dat is dan de borstwapen een weerspiegeling van. Want de belofte Gods zijn niet ja en nee, maar ja in Christus ja en amen. En het borstwapen is dus niet een wettisch wapen, omdat men vreest getroffen te worden door de vurige pijlen van de duivel. Het is veel meer een onderscheidingswapen met tweeërlei functie. Het geeft aan welk wonder er van binnen is gebeurd. En ten tweede beschermt het borstwapen het binnenste tegen de aanvallen van buitenaf. En Gods volk moet openbaar komen. Het moet het borstwapen dragen als onderscheidingsteken in het leger van koning Jezus. Christus heeft geen soldaten uit het vreemdelingenlegioen. Hij heeft soldaten die gekleed zijn met het uniform van de gerechtigheid van Christus en bevorderd zijn tot de adelstand des hemels met het borstwapen der gerechtigheid. Een soldaat hoeft zich toch niet te schamen voor zijn wapens en uniform, want dat zegt iets over zijn koning. Paulus zegt, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft. En dat eerst de Jood en dan ook de Griek. Dus Christus heeft de strijd wel alleen gestreden en daarom vormt hij de voorhoede en de achtertocht voor zijn volk. We zien dat bij het volk van Israël. De Heer was zijn voorhoede en achtertocht en de vuurkolom ging hen steeds voor. En dat geldt vooral als volk dat strijdt in het meest der ellende. Christus is zijn volk een wolkolom des daags en een vuurkolom des nachts. En zoals in hen haar kuikentjes onder haar vleugel vergadert bij naderend gevaar, zo beschermt Christus de zijne onder de slip van zijn mantel. En de eeuwige God zij u een woning van onder eeuwige armen. En dan lezen we in vers 15, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. De voeten geschoeid, wat is schoeien? Schoeien is afschermen. En als iemand een schoeien slaat, weet je wat het is, schoeien? Dan schermt hij zijn land af tegen afbrokkelen door het klotsende water. Ja, dat zie je bij de boeren. En voeten schoeien betekent hier dus de voeten afschermen. Waarom? Tegen de beten van de slangen die over de grond kruipen. Gods volk moet niet met een boekje in een hoekje gaan zitten, maar moet zich getuigen door deze wereld bewegen. Ja, we zijn niet van de wereld, we staan in deze wereld. Met beide voeten op de grond. Ja, met geschoeide voeten. Gods volk krijgt voeten om te lopen. Ze zijn niet van deze wereld. Ja. Maar staan wel in de wereld. Ze zijn geroepen om te getuigen in de eerste plaats van God als schepper en van de diepe zondeval. Gods volk kan altijd vertellen waar de Heer ze vandaan gehaald heeft. En in de tweede plaats en in de eerste plaats van Christus en zijn verlossingswerk. En daarbij ook van de plaats waar de Heer ze vandaan gehaald heeft. Gij zult mij getuigen zijn. De prijs die hij daarvoor gegeven heeft. Daar zal Gods volk van mogen getuigen. En in de derde plaats moeten zij strijden tegen de zonde en de opkomende dwalingen. We leven in de tijd van het henotheïsme. Ja, u zegt, wat is dat nou weer? Dat is de verdraagzaamheid godsdienst van de 21ste eeuw. Verering van één God, jawel, maar daarbij het bestaan van andere goden niet loochenen. Hoort u het? Verering van één God, jawel, maar daarbij het bestaan van andere goden niet loochenen. Je moet tenslotte iedereen in zijn waarde laten. Ja, nog een stapje verder en we worden overspoeld en betoverd door het pantheïsme. Weet je wat dat is? Dat is de New Age religie. Die beweert dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen God en de materie. Overal zit wel het goddelijk in. Zowel in de natuur als in de mens. En dat is de oude leer van de duivel. Dat hij al in het paradijs predikte, tast maar toe. Dan zult gij als God zijn, zegt hij. En daarom zullen de christenen hun voeten schoeien met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat leer je de schade en schande, want als je de voeten niet beschermt, dan loop je slangenbeten op. Slangen zie je slecht, want ze kruipen over de grond in verborgen plaatsen. En dat kan fataal wezen als je te lang op één plaats blijf staan. Kolbrugge zei eens, de duivel ruikt aan mijn hemd dat ik God vrees. En daarom is de wapenrusting Gods zo noodzakelijk, met name om de voeten te schoeien met de bereidheid van het evangelie des vredes. Een waar christen wapent zich niet met de wet, maar met het evangelie, niet om zich te verdedigen, ja ook, maar om aan te vallen en de wereld voor koning Jezus te veroveren. Ja, dat. Gij zult mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, te Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Een wapendrager, dat is ook een bewegelijk iemand, hij rent zijn Heer gedurig achterna. Dat is toch een mooi werk. Je mag Gods volk hoeft alleen maar de Heer achterna te wandelen. Hè? Volg mij. Want als de strijd te heet wordt, dan zegt Christus tegen zijn kind, volg mij maar, want ik zal u beschermen en bewaren. Ik vat u bij de rechterhand en ik zal u leiden door mijn raad. En zodat gij uw voet niet aan één steen zult stoten, want ik ga u met mijn heilig voor. En wanneer gij door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik, de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland, ik ben met u. Ja. Is dat echt waar, heren? Ja, het is echt waar, mijn kind. Uw muren zijn steeds voor mij. En daar roept de bruid uit, trek mij dan, heren, zo zal ik u nalopen. Oh, wat is daar een wederkerende werking. Dan mag er wel eens in het hart klinken, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. De Heere trekt zijn volk met goede tierenheid. Om het te leren wandelen met de voeten die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes. Sta dan in de vrijheid met welke hij u vrijgemaakt heeft, kindersheren. Er is daar staan. En dan gaan we ook wandelingen maken door het geloof. Gods kinderen worden niet alleen bekleed met de gerechtigheid van Christus, maar ook met zijn bereidwilligheid, omdat zij in beginsel Christus gelijkvormig zijn en zijn getuigen zijn. Dat zijn. Er zijn er nog van die evangelisten die zijn naam belijden. Dan hoef je allemaal geen predikant te worden. Maar als je hem mag kennen in de kracht van zijn opstanding, dan loopt het vaatje toch wel eens over van zijn Heer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat kan niet uitblijven. Maar de psalmist zegt, mijn beker is overvloeiende. De bereidheid van het evangelie des vredes staat in het bijzonder op het predikant. Gods geroepen knechten worden bekwaam gemaakt, geschoeid om de gewilligheid van Christus te verkondigen voor onwillige zondaren. Ga dan heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Gods woord leert geen sectarisme. Er staat niet, preek het evangelie aan oud-gereformeerden. Preek het evangelie aan herstelde vormde negerliefden. Predik het evangelie aan alle creaturen. De ware gelovigen mogen zich niet schamen om het getuigenis van Jezus. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dien zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en al de heilige engelen. En wat ligt er dan een rouwvloers over de kerk? Wat is het dan toch stil geworden, geliefden? En wat laten degenen die van Christus zijn zich toch dikwijls inpakken door de godsdienst? Want de Heer heeft zich een volk geformeerd. Dat zal zijn lof vertellen. En hij zegt, ben ik dan mijn vader? Waar is dan mijn eer? Volk van God. En wanneer u door een slordig leven weigert om van de wapenrusting Gods gebruik te maken, dan zal de duivel door listige omleidingen uw mond snoeren en u zult door de godsdienst overheerst worden. Maar dan zijt gij er de oorzaak van de Gods naam en eer door het slijk gehaald worden. En we zien dat bij Simpson. Ja, waren we maar Simpson. Ja, waren we zomaar een Simpson. Mensen. Maar dat hij in het oordeel van de Filistijnen gestorven is, omdat hij de oorzaak was dat de Filistijnen Gods naam lasterden, hoewel zijn laatste slag de grootste slag was tot eer van God. Want Christus was bij Simson niet alleen het begin, maar ook het einde, de alfa en de omega. En als Gods volk als zodanig onderworpen is aan tijdelijke oordelen, verzuimende alle trouw en plicht, hoe zal het degene vergaan die nog voor eigen rekening leven geliefde en zich weigeren te bekeren? Daar is Gods woord niet onduidelijk over. Want indien zij dit doen aan het groene hout, aan Christus, Wat zal dan aan het dorre geschieden? Christus is plaatsbekleder in het oordeel. Is als plaatsbekleder in het oordeel gestorven. En daarom is het oordeel voor zijn volk in een eeuwige zegen veranderd. En als dat beleefd kan worden, dan worden de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. En dan gaat het vanzelf hoor. Dat gaat vanzelf of helemaal niet. En dan ga je met de dichter van de 108e psalm zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. He? Dat was volmaakt in Christus. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalm zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid waakt, opdat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. En geliefde, het volgende wapen heeft hoofdzakelijk een defensieve functie. Want er staat geschreven in 16e vers bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ja, een schild is een scherm om een strijder te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. En een schild is een middel dat gehanteerd moet worden, want het beweegt van zichzelf niet, het moet bewogen worden. En zo is het ook met het geloof. Het geloof is geen doel op zich, maar slechts een middel dat door de Heilige Geest in beoefening wordt gebracht. Je hebt van die mensen die steunen op hun geloof. Maar Gods volk steunt op de gerechtigheid van Christus door het geloof. Het geloof is geen werk, maar een gave. En zo is het ook met het schild des geloofs. En Paulus wijst weer op het belang ervan. Bovenal, zegt hij. Het kan dus ook niet gemist worden. Het is zeer belangrijk, een gewichtig wapen. Het is ook een uniek in de strijd. Het wordt bovenal wordt maar één keer in de schrift gebruikt. En wel in dit gedeelte. En dat onderstreept het belang ervan. Hè? Paulus gebruikt dus een uniek woord om uitdrukkelijk op een uniek wapen te wijzen. Het is een wapen dat in de hoogste aanvechting benodigd wordt. En David was in een hevige strijd verwikkeld. Zijn vijanden benauwden hem blijkbaar zo hevig hè, dat hij naar God ging schreeuwen. Twist met mijn twisters, heren. Strijd met mijn bestrijders. En grijpen met het schild en rondas en sta op tot mijn hulp. En breng spies voort en sluit de weg toe. Mijn tegenstanders tegemoet en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En David is dus bezig zich aan te gorden met de wapenrusting Gods. Ja, en dan zie ik een mooi ding. Paulus zegt in het 16e vers, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Een mens kan niets aannemen, tenzij het hem van de hemel geschonken wordt. Anders had David echt niet zo naar God geschreeuwd. De kinderen gods, de psalmen staan er bol van. Met het geroep van de kinderen gods tot de troon der genade. Want de schenking gaat voor de aanneming. En als we psalm 35 goed lezen, dan is de Heer de eerste die grijpt. De eerste die schenkt en de laatste die de weg voor zijn volk afschermt en toesluit voor haar vervolgers. We hebben al gezegd, de Heer is haar voorhoede en haar achtertocht. De Alfa en Omega gaat beginnen en het einde. Ja, veel mensen die zeggen te geloven, ze nemen het aan en ze plukken de belofte uit de Bijbel als bloemen uit het veld. Maar geplukte bloemen verwelken. De godsdienst heeft altijd haar droogboeketjes van eigen gerechtigheid bij zich. Ja, die mensen kijken je altijd zo lief en ontwapend aan, maar trap niet op hun vrome tenen, want er springt er wel een of andere adder uit. U zegt, bent u nou kwaad? Nee, wij zijn mensen. Ik schrijf een preek niet uit sensatie. Het is eerder om te wenen. Hoeveel zich bedriegen voor de eeuwigheid met een gestolen belofte. En dat is het juichende christendom. Dat nooit bitterlijk over de zonde heeft geweend, want de belofte van het evangelie zijn in Christus ja en amen. En ze zijn uit de doornen kroon van Christus gevlochten. En in de belofte zit dus altijd een doorn verborgen. Mensen die een belofte van God ontvangen hebben, worden zulke arme en ellendige mensen dat ze met zelfverlies gaan betrouwen op de naam des Heren. En Paulus bad driemaal om van die doorn uit zijn vlees verlost te worden. Maar de Heren zeiden, mijn genade is u genoeg. En nu daar had Paulus ook genoeg aan, maar hij had er eerst wel genoeg van. En daarom bad hij om verlost te worden, om daarvan verlost te worden. Paulus kreeg dus een roos van een belofte, maar rozen hebben doornen. En rozen, ik zal uw padje met doornen omtuinen. Nou, zulke beloften die wil niemand hebben hoor. Maar Gods volk die Rozen kunnen niet met blote hand worden aangegrepen, want rozen moeten ook vuil worden gesnoeid. Hè, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Hè, dat is niet onze heiligmaking, maar dat is de heiligmaking van Christus. Maar dat betekent niet dat Gods volk niet gesnoeid wordt, opdat zij meer vrucht dragen in haar hoofd. Paulus' schild was de genade van Christus en daar heeft Gods volk meer dan genoeg aan. Hè, maar ziet u nu, geliefden, dat gepronkt met al die droogboeketjes, allemaal boerenbedrog is. Hè? Je kunt toch niet met een ruiken bloemen voor wat verschijnen, met eerbied gesproken. Ja, wat betekent het schild des geloofs nog meer? Nu, het schild des geloofs is vooral een wapen dat gebruikt wordt tegen de boogschutters. Hè? Het staat geschreven in Jesaja 22, vers 6. Want Elam heeft de pijlkoker genomen. De man is op de wagen, er zijn ruiters en keer ontbloot het schild. Keer is al voorbereid. Keer was een voortreffelijke stad in Medië. Ja. En Elam is de oudste zoon van Sem. Een keer is erop voorbereid om de strijd tegen Elam op te nemen, want hij ontbloot het schild. Het schild was een verdedigingswapen dat altijd bekleed was met een natte vacht om de vurige pijlen van de vijand te kunnen uitblussen. En de pijlen werden meestal in pek gedoopt en in brand gestoken om vervolgens te worden afgeschoten, zodat er in de gelederen van de tegenpartij brand ontstond. Een keer ontbloot het schild, omdat het waarschijnlijk een strijd verwacht van man tegen man. Men ontblootte dan het schild, zodat de vijand zijn zwaard erop er tegen kapot sloeg. En rust het schild in het rondas toe en nadert tot de krijg. Voor een schild is voorbereiding. Voor een strijd is voor een strijd is voorbereiding en oefening nodig. En dat geldt ook voor de goede strijd des geloofs. En we hebben daar een schild bij nodig, met welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ja. Maar als God ons ten schild is in het strijdperk van dit leven, ja, dan hoef je geen schild meer mee te nemen. De Heer zegt tot Abraham: ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dan gaat David zonder schild, zonder eigen schild, de reus Goliath tegemoet, omdat God zijn schild was. Goliath, die had een wapenrusting van een luren. Ik zal u dat voorlezen. 1 Samuel 17, vers 5 tot en met 7. En hij had een koperhelm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantsier aan. En het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten. En een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijn de spies was als een weversboom. En het lemmer, zijnde spies, was van 600 sikkelen ijzers. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Dus Saul had die man, ja, die Goliath schade geslagen. En toen kwam hij tot een slotsom, dat hij maar beter in zijn tent kon blijven. Want tegen deze reus en zijn wapenuitrusting was niet te vechten. En Saul was echt geen lafaard hoor. Nou, maar hij zat wel te bibberen in zijn tent. Want hij had het lef niet om met deze Goliath te onderhandelen, dat ze laat staan te vechten. En dan komt David. En David zegt: gij komt, weet je wat hij zegt tegen Goliath? Gij komt tot mij met een zwaard en een spies en een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Oh, wat zegt David, menig kind van God beschaamd. David mocht zich verlaten op de Heere, terwijl Saul en zijn leger werkeloos toekeken. Maar David had een beetje van die geloofsoefeningen in de velden van Efrata ontvangen. Weet u? Hè? Had zichzelf alleen als een schild voor een leeuw of een beer geplaatst, hè, die zijn schapen dreigde te verscheuren. En daar was David niet beschaamd mee uitgekomen, want hij had hen in de naam des Heeren verhouden. Wel. En nu was de Heere David een schild. En dat had Goliath niet in de gaten, want dat was een onzichtbaar schild. Maar het werd hem zeer noodlottig. En als wij verwaardigd worden om het voor de eer en de zaak des Heeren op te nemen, dan zullen we daar nooit beschaamd mee uitkomen. Want de Heere zegt: die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zoals Goliath, die zullen lichtgeacht worden. Ik heb wat ellendige uitkomsten gezien van mensen die God wel dachten te kunnen versmaden. En weet je wat versmaden betekent? Verachten. En als een mens, en dat doen ze ook in Gods volk hoor, het werk Gods verachten. Als mensen Gods werk met opzet verachten, dat eindigt bijna altijd in de zelfmoord of in een afgrijzelijke dood. En daar is Goliath ook achtergekomen. Hij dacht God te kunnen versmaden, maar heeft dat met een smadelijke dood moeten bekopen. He? En David zingt zijn overwinningslied van de strijdende kerk op aarde, want God is ons ten schild in strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. En dat zien we ook zo schoonverklaard in het leven van Abraham. Ik heb het u al gezegd. God zegt tegen Abraham, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. De Heere is een vurige muur rondom degene die hem vrezen. Hij beschermt de zijnen voor de listige omleidingen des duivels. Zolang zij gaan in de weg van geloofsgehoorzaamheid en gaan zij moedwillig uit de weg die God hem bevolen heeft, dan zullen zij met Jona in een bange nacht terechtkomen. Jona heeft in de buik van de vis in de diepte der zee uitgeroepen. Daar al uw golven en al uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Maar Jona heeft het uiteindelijk toch met de psalmdichter opgezongen. Toen hij door de vis als een uitbraaksel der hel op het droge werd gespuwd. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En daar moest Jona het van hebben. Daar moet al Gods volk het van hebben. En God is echter ook zijn volk ten schild. Ja, op rechte wegen, maar ook op dwaalwegen. Hoe weet u dat? Dat leert Gods woord. De Heere verlaat zijn volk niet meer. En hoewel de weg terug meestal niet aangenaam is voor het vlees, God verlaat zijn volk nooit. Het schild des geloofs ziet op de beoefening van het geloof. En als het geloof niet in de beoefening is, dan heeft de duivel vat op de ziel, op de wedergeboren ziel. En het is een strik als zo'n ziel, een wedergeboren ziel, zich weer onder het juk de dienstbaarheid laat brengen. Maar de vurige pijlen des geloofs, die worden dan niet meer door het schild des geloofs afgeweerd, maar verwonden hem tot bloedens toe en hij krijgt een duisternis over de ziel. En in het begin hebben we gezegd dat de duivel om het even is wie en wat hij gebruikt om het werk Gods verdacht te maken en om Gods volk te laten hoereren met de eerste man. Is gestorven. Maar de beoefening des geloofs is nodig om de vurige pijlen van de boze te kunnen uitblussen, zodat de ziel niet terugkeert naar haar eerste man, zoals de gelaten. En Paulus moest hun scherpe straffen. Wie hebt u betoverd? Gij uitzinnige gelaten. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, dan zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Luther zegt, het geloof is een onrustig ding, er gebeurt altijd wat. En iemand die zegt te geloven en niet kan vertellen wie God voor hem is voor de tijd, heeft niet het ware geloof, want Gods volk kan er bij tijd een ogenblik van zingen. Want God is ons de schild in het strijdperk van dit leven. Het schild des geloofs biedt dus een schuilplaats voor een bestreden ziel. Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En het schild des geloofs beschermt ons tegen de aanvallen van de Satan. Het geloof rust op Christus en zijn gerechtigheid. Het geloof maakt bergen vlak en zeeën droog. Het geloof ziet niet op de omstandigheden, maar op God. En het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof gelooft. Het geloof is de hoogste activiteit in het evangelie. En daarmee, dan ben je lijk voor de wet. Het schild des geloofs heeft twee functies. Het weert de vurige pijlen van de boze niet alleen af, maar het blust die ook uit. En de pijlen van de boze zijn vurige pijlen. Het zijn pijlen die in de hel zijn heet gestookt. Het zijn pijlen die je alleen maar kunt uitblussen door het schild des geloofs. Het zijn dus venijnige pijlen, dat zie je niet alleen verwonden, maar ook een verwoestende uitwerking hebben. Je kunt die pijlen van de boze vergelijken met zogenaamde dum-dum kogels. Ik weet niet of je daar alles van gehoord hebt, maar dum-dum kogels, die verwonden niet alleen, maar die verwoesten ook, omdat ze eenmaal in het lichaam komen, roteren en een verwoestende uitwerking hebben. Het ongeloof laat het schildersgeloof zakken en legt het oor te luisteren bij de influistering van de duivel. En, het is, en er is niets zo verwoestend voor het genadeleven dan dat men zoals even afslaat op hetgeen de duivel zegt. Is het wel dat God gezegd heeft? He, dat zijn de vurigste pijlen met de meest verwoestende werking. Het ware geloof heeft nog een kenmerk. Het is namelijk door de liefde werkende. He, kwaad moet je met kwaad bestrijden. Dat geldt natuurlijk niet in het genadeleven in de vorm van een vergelding, maar wel in figuurlijke zin. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. De kolen, haar kolen zijn vurige kolen, vlammende zeren. Hooglied 8. De liefde wordt hier voorgesteld met vurige kolen en vlammende zeren. Hè? De vurige pijlen van de duivel worden geblust in de vlammende zeren. Ja? En dat bedoel ik eigenlijk met kwaad bestrijden. Hè? De vlammende zeren, dat is niet kwaad, maar... De vurige pijlen van de duivel worden geblust in de vlammen des Heren. Het helle vuur wordt door het hemelvuur verteerd. En de liefde is de bestendigste metgezel in het leven der genade. Want het geloof gaat straks over in aanschouwen. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Er is geen sterker wapen in de goede strijd des geloofs dan de liefde. Want wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Een ziel kan de beoefening des geloofs verliezen. Hoewel het geloof zelf niet, want Christus heeft gebeden dat hun geloof nooit zal ophouden. Maar als we, in de gestalte van het ongeloof leven, dan nog geldt, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? En de liefde van Christus is dus verweven met het geloof om meer dan overwinnaar te zijn in hem. En daarvan mag Gods volk wel eens zingen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En dan lezen we even vers 17. En neemt de helm der zaligheid. Een helm heeft dezelfde functie als een schild, maar een andere werking. Het schild ziet op het geloof dat door de liefde werkend is, maar de helm ziet op de hoop. Dat zijn de drie vruchten van de wedergeboorte. Geloof, hoop en liefde. Elk kind van God. Elk kind van God... Die kent iets van de bediening van de drie ambten van Christus als profeet, priester en koning. Er is tegenwoordig een theologie. En niet alleen in onze tijd, maar dat een kind van God eerst de profetische bediening van de Heer al leert. Nee, na ontvangen genade heb elk kind van God deel aan de profetische, aan de priesterlijke en de koninklijke bediening van Christus. En ze hebben allemaal geloof, hoop en liefde. Dat heeft Bunyan ook zo kostelijk verwoord in de Christenreis naar de eeuwigheid. Christenreis met hoop naar de hemelstad. En dan komen ze bij de rivier des doods. En dan ontvalt Christus alle hoop. En dreigt weg te zinken in de golven en de baren die zijn benauwde ziel vervaren. Maar dan richt hoop zijn metgezel weer op uit het water. En even later voelt Christus weer grond onder zijn voeten. En zo is de hoop een middel om het geloof weer in beoefening te brengen. Als het geloof taant, dan wordt de hoop werkzaam. Dat is geen misschientje. En zoals wij zeggen, ik hoop dat het goed komt. Nee, de hoop in het kader van geloof, hoop en liefde, dat is een zekere hoop. De hoop der zaligheid. De helm wordt in dit gedeelte gebruikt voor het symbool van de hoop en niet... Of de helm der zaligheid. En die helm wordt in dit gedeelte gebruikt voor het symbool van de hoop. Een niet onbelangrijk wapen. Het beschermt namelijk het hoofd. En in het hoofd zitten de hersenen. De besturingscentra van het hele lichaam. En iemand zonder denkvermogen leeft als een stuurloos schip. Dat heen en weer geslingerd wordt. Door allerlei wind van leer. En zo'n mens leeft dus als een schip zonder roer. En je kunt een volwaardig schip hebben. En met de modernste apparatuur aan boord. Maar zonder een roer is ook het modernste schip waardeloos en tot geen enkel nut. En zo is het ook in het leven des geloofs. Het geloof kan niet zonder de hoop, want de hoop oefent de mens in de verdraagzaamheid van het kruis, de lijdzaamheid. Het oefent de gelovigen in de lijdzaamheid, om de zaligheid met lijdzaamheid te verwachten. Maar indien wij hopen, zegt Paulus, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En u ziet dat de hoop niet gemist kan worden, want als wij geen lijdzaamheid hebben, dan hebben we ook geen bevinding. Want dat is de vrucht van de lijdzaamheid des geloofs. U zegt, hoe kom ik daar nou aan? Wel, geliefde, vraag me naar de Heer en zijn sterkte, want Hij is het alleen die uw heil kan bewerken en zoekt dagelijks zijn aangezicht. niet als een penning om genade te kopen, maar om onvoorwaardelijk aan de zijde van Gods te mogen vallen. Ik kan u niets geven en ik wil het ook niet, want het is en blijft een vrije genade, gift, en waar genade valt, dan valt zij vrij. En de helm, geliefde, die tot bescherming van onverhoedse en onvoorziene aanvallen. Een soldaat zonder helm is veel kwetsbaarder in de strijd dan soldaten met helm. En de helm geeft hem een stuk weerbaarheid. Het is een passieve veiligheid, ook in de meest gevaarlijke situaties. Een soldaat in het leger met een helm op, die heeft een helm op in de hoop dat de kogels daarop zullen afketsen. Die hoop in het geestelijke, dat is geen misschientje, maar een gegronde hoop. De helm ketst elke kogel af. Geestelijk is die daarvan zeker en daarom blijft hij in leven. En de helm beschermt het hoofd. Het hoofd is het hoogste deel van de mens. Dat ziet op de zaligheid. De zaligheid is het hoogste goed dat wij kunnen verkrijgen. En zo is het ook met de helm der zaligheid. Alleen is wel nuchterheid geboden, want we zijn de mensen van de dag, maar niet als degene die geen hoop hebben. Paulus zegt in Thessalonicenzen, in 1 Thessalonicenzen, maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. De helm ziet dus op de hoop als een misbaar onderdeel in het leven des geloofs. Het geloof is geen misschientje. Het is, zoals we zeiden, een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is niet eerst zien en dan hopen. Want de hoop die gezien wordt is geen hoop. De hoop in het geloofsleven is een vaste hoop. De kerk wordt in hopen zalig. Zij worden zeker zalig. De hoop is het anker der ziel. En dat betekent dus ook dat de kerk geoefend moet worden om van al de vergankelijke dingen af te zien. Paulus zegt dat onze wandel in de hemelen zij. Oh, wat kleeft onze ziel toch menigmaal aan stof, geliefden. En wat zijn we doorgaans zo druk met een jukossen of met akkers, maar Ledeboer, dominee Ledeboer, had er van af leren zien, hoewel hij in de natuur een rijk bemiddeld mens was, met vele landerijen en akkers. Maar hij had zijn hart gezet op de gunst van God, die hem meer waard was dan al dat goud, geld en goed van deze aarde. Eén kus van Jezus' mond, zegt Ledeboer, is mij meer waard dan al die zwarte grond. Dat was zijn wens die hij ook verkregen heeft. En dat wordt hier op aarde genoten. Ja, voor zijn troon en hier beneden. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dat wordt dan wordt het uitzien geboren. Een uitzien naar die dag om de koning te zien in zijn schoonheid. Gods kinderen krijgen heimwee naar huis. Naar het vaderhuis, met de vele woningen. Naar de plaats waar Christus is, met al de heiligen. En hier op aarde moeten zij nog leven, met de helm der zaligheid. Straks zullen zij de kroon der heerlijkheid ontvangen. Niet om die kroon op het hoofd te zetten, maar om die te werpen aan de gezegende voeten van het Lam. Om hem te verheerlijken, uitroepende: het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En bij Christus werd een kroon van doornen op zijn hoofd gedrukt om voor zijn volk de kroon des levens te verwerven. De helm der zaligheid gaat straks over in de kroon des levens. Want in de hemel is geen goede strijd meer, daar wordt de wapenrusting afgelegd, daar houdt de drijver op. En daar vinden de vermoeide rust, eeuwige rust aan de borst van Christus. Zalig vooruitzicht, hier een verlangen, een heimwee, een hongeren, een dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Maar straks geliefde en genieten, rusten, zingen van de rots van mijn behoudenis. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Kom bestreden ziel, zing eens met me mee. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Ja, nu rest mij nog een wapen te verklaren, namelijk het zwaard des geestes. Het welk is het woord Gods. En het zwaard is wel een van de belangrijkste wapens in de strijd. Tot nog toe hebben we zo'n beetje de defensieve wapens besproken. Hè? Maar nu gaat het over het zwaard. Een zwaard is een avondswapen. Het is niet alleen een wapen om te verdedigen, maar ook om mee aan te vallen. Het is een effectief wapen in de strijd. Ik heb eens het zwaard van grote pier gezien in Kimswerd. Ja, weet je wat? Grote Pier, dat was een immense kerel. Hè? Pier van Heemstra heette die. En dat was een Friese zeerover in dienst van Karel van Gelre. Dat was de schrik van de Zuiderzee. Dat was, ja, ze noemden hem de eerste watergeus, maar het was eigenlijk een plunderaar. En Grote Pier hanteerde het zwaard met twee handen. Hij sloeg er twee kanten mee op. Mensen, wat een zwaard was dat. Hij benutte beide kanten en daar kreeg ik een les uit. Het zwaard is een wapen dat aan twee kanten geslepen is. Dus aan twee kanten snijdt. Het zwaard wordt hier vergeleken met het woord Gods. Het woord Gods is scherp aan twee kanten. Want het woord Gods, zegt Paulus, is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig twee snijdend zwaard. Het gaat tot de verdeling der ziel, des geestes en de samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. Het woord van God snijdt dus naar twee kanten. De wet is scherp, maar het evangelie is nog scherp. Ja. De wet is de ene kant van het zwaard en het evangelie de andere. Het woord Gods is het zwaard des geestes in de hand van Christus. Hij ontdekt met de snede der wet en slaat alles neer wat schuldig is. Maar met de snede van het evangelie snijdt hij de wortels door van de oude Adam om de afgehouden rank als een ent in de ware wijnstok te planten. De wet sla je alleen maar dood. Maar het evangelie snij je af. En tegenwoordig slijpt men de scherpe kanten van de wet af, zodat de wet niet meer dood en verdoemd. En van het evangelie maakt men een noodverband, zodat het evangelie niet meer vrij spreekt. De Bijbel wordt dan een soort SOS-boek. Eerste hulp bij ongelukken, maar dat lees ik niet in Hebreeën 4 vers 12. Want de wet snijdt alles van de mens weg. En het evangelie snijdt ook nog eens je hart in stukken. U zegt, ik dacht dat het evangelie juist liefelijk was. Nou, vindt u het dan niet liefelijk dat mijn hart in stukken breekt door het evangelie? U zegt, jammer, ik word elke zondag in de liefde bevestigd. Maar dan moet u zich maar eens afvragen of u uit de mens of uit het evangelie bediend wordt. Het evangelie is liefde, zeggen de mensen tegenwoordig. En dat is waar hoor. Maar dat lieve evangelie is zo scherp, mensen, dat het mijn hart in stukken snijdt. Omdat het evangelie dieper ontdekt dan Gods liefde. En trouw voor een goddeloze hoop. Want de wet kan alleen maar vervloeken. En de wet is tegen moordenaars, tegen hoeren en tegen tollenaars. Maar het evangelie is voor moordenaars, goddeloze hoeren en tollenaars. Hoort u erbij? Staat u in het rijtje? Nou, u zegt, ik vind dit toch wel het toppunt. Ja, kwam het voor u maar eens op de punt van die top. Want dan zou u van je voetstuk afvallen. En het zou uw gelukkigste dag wezen. Maar daar briest alles van de mens tegen in. Maar het woord Gods is een tweesnijdend scherp zwaard. Het zwaard is scherper, zegt het woord. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Maar het zwaard des geestes, dat is het woord Gods. Het is de mond Gods, het is de mond van Christus door de Heilige Geest. En de wereld zal veroordelen door het zwaard zijns monds. We kunnen dat lezen in Openbaringen. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. O geliefde, laat u met God verzoenen. Kan geen uitstel leiden. En degene die zijn stem niet gehoord hebben in de vrijspraak door het evangelie, zullen zijn stem horen als een stem als van vele wateren. Dan zal zijn stem uw hart in stukken rijten. En dan zal zijn stem uw bloed in de aderen doen stollen. En dan zal zijn stem zijn gelijk gloeiend metaal, waarmee hij u in de eeuwige verdoemenis zal wegsmelten. Omdat gij niet gewild hebt dat hij koning over u zijn zal. Kunnen we duidelijk lezen in het woord. Gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en de engelen bereid is. Ik bid u, laat u met God verzoenen. Morgen kan het te laat zijn. Het is nu nog het heden der genade. De wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Verloren ziel, leg uw hoofd maar op het blok. Verloren is het toch al. Of moet het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid u in de eeuwigheid treffen? Ik snijd u de pas af. Ik moet u spreken. Of u het horen wilt of niet. Christus is een gewillige zaligmaker. U hoeft niets mee te brengen dan uw eigen verdoemenis. Onderschrijf uw vonnis en val voor deze koning in het stof op genade voor ongenade. Zoals koningin Esther naar de koning ging. He? Hij is een zeer barmhartig en genadig koning. Hij is zo gewillig om u te wassen met zijn dierbaar bloed. U zegt, u moet het niet drijven, want ik ben onmachtig om het van God te verliezen. Maar ik lees heel iets anders op uw voorhoofd. Weet je wat er op uw voorhoofd geschreven staat? Ik wil niet, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. O, bedrieg u toch niet. U gaat voor 100% door eigen schuld verloren als u op deze grote zaligheid geen acht slaat. En ieder mens dat voor 100% schuldig aan de wet, maar als je verkeert onder het evangelie van vrije genade, dus op het erf der kerk, dan sta je ook voor 100% schuldig aan het evangelie. Christus is echter een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar. En zijn bloed reinigt van alle zonden. En het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid heeft hij in zijn middelaarshart opgevangen voor de zijne. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreek de Heere der Ischare en sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Je kunt niet te klein voor God zijn, hoor. Nou, wel te groot. Maar je kunt geen te groot zondaar zijn voor God. Wel te klein. En Christus heeft voor zijn volk de last van de toorn Gods over de zonde gedragen. En hij heeft de volle prijs van Gods verdoemend recht betaald. Hij heeft met zichzelf betaald. En de zonde verzoend. Hij is ingegaan met zijn eigen bloed in het binnenste heiligdom. En hij heeft de Vader bevredigd. God met God verzoend, de toren geblust en een eeuwige verlossing teweeggebracht. U zegt, waar kan ik hem vinden? Kom en zie. U hoeft hem niet te vinden, want hij is een zoekende zaligmaker. Hij zoekt en vindt. En zal in hoofd zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Want hij is gekomen om te zoeken en te zalig te maken wat verloren was. Een echt mens, een echt verloren mens weet nog maar één ding. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En geliefden, als u meent buiten de kennis van Christus zalig te worden, dan bedriegt u uzelf voor een eeuwigheid. He? Minder als Christus kan niet. En meer hoeft niet. Maar met minder ben ik niet tevreden. Zoeken kan ik hem niet. Stelen wil ik hem niet. Hoewel Christus wel te stelen is. Ja? Ja? Zo dierbaar is die. Dat is om te stelen. En aannemen lukt me niet. En geloof maar, ga niet. U zegt, wat wilt u dan? Ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want onze koning is van Israëls God gegeven. En hoe gaat het in zijn werk? Wel, geliefde, als u uw oordeel mag aanvaarden, uw vonnis mag aanvaarden, dan is er één die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht is gelijk de zon in haar kracht. En toen zei Johannes, toen ik hem zag, toen viel ik als dood in zijn voeten. Maar hij legde de rechterhand op mij, zeggende, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie. Ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Kent u hem, geliefden? Kent u hem? Het zwaard des geestes is het woord Gods. Gods woord is onfeilbaar geïnspireerd door de Heilige Geest. Christus woord is het woord Gods. Het is het getuigenis van Jezus. Dat is de geest der profetie. En Gods woord is het getuigenis des geestes door de mond van Christus. En hebben wij Christus wel eens in ons hart horen spreken? En hebben wij zijn zoete influisteringen wel eens in ons hart gehoord? En zijn wij door de hemelse vertroosting wel eens verblijd geweest, geliefden? En zoals de psalmdichter opzingt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen? Ik kreeg onlangs eens een boek ter bestudering, onder reactie van redactie van elke griffen met de bonder. Maar als studerende kwam ik tot de conclusie dat de titel van het boek niet deugt. De titel luidt Gegrond Geloof. Dat is mooi. Maar het geloof is echter gegrond op de gerechtigheid van Christus. En de rechtvaardigmaking in Christus is de grondslag van de heilsleer. En men vond het niet nodig om de rechtvaardigmaking uitvoerig te behandelen in dat boek. Dat is schijnbaar een gepasseerd station in onze dagen. En dat boek is geschreven door dokters en professoren in theologie. Maar hun visie is op vele plaatsen geen vlees en geen vis, ja zelfs verwerpelijk. Het is een wetenschappelijke doordenking van de hedendaagse gereformeerde geloofsleer. Nou, daar geef ik niet zoveel om. Het grootste deel van de inhoud van het boek, dat heeft met het ware geloof weinig te maken. En natuurlijk, er staan aardige dingen in. Maar in al dat aardige, daar proef ik geen streep godzaligheid in. Het is een aaneenrijging van citaten. Tegenwoordig kunnen ze alleen maar citaatboeken schrijven. Oudvader, buiksprekerij. Nou, een ongegrond geloof dus. Nou, u bent aardig aan het hakken. Nee, ik heb met Paulus de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En nou, daar zat er wat geestelijke boosheden in het boek. Gods woord zou volgens de auteurs voor 100% goddelijk zijn en voor 100% menselijk. Ja. En geschreven zijn, mooi hoor. Het zou geschreven zijn door schrijvers die in hun herinnering wel eens tekortschoten. Staat in hoofdstuk 2 van het boek Gegrond Geloof, hoofdstuk 2. Maar dat is toch wel een grove miskenning van het schriftgegeven. Hè? Al de schrift is van God ingegeven. En het is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en onderwijzing. Die in de rechtvaardigheid is. Want de profetie, zegt Petrus, is voortijds niet voorgebracht door de wil eens mensen, maar door de heilige mannen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde. Die hebben ze gesproken. Ja, het woord van God is voor 100% goddelijk en wordt in de mens verheerlijkt. Zowel wat betreft de voltrekking van de rampzaligheid aan de goddelozen, als de schenking van de zaligheid aan de uitverkorenen. Het vlees geworden woord is echter voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. En de organische inspiratie die zou volgens een van de auteurs van het boek betekenen dat Gods woord niet woord voor woord zou zijn ingegeven. Maar als dat niet waar is, dan is Gods woord niet meer goddelijk, maar menselijk. En dat willen ze zo gaan in onze dagen. Hè? Dus er is een beweging in de gereformeerde gezin te gaande. Een hele schriftkritische beweging. En de mens op de troon en God als het stof zijner voeten. Maar Gods woord is wel een woord. Het is absoluut woord voor woord ingegeven. En er is geen woord in de Bijbel dat niet geïnspireerd is door de Heilige Geest. En heb ik het over de grondtaal. Want de Bijbelschrijvers waren in het bezit van de Heilige Geest. De Heilige Geest beschikte over hen. En Christus zegt, indien iemand afdoet van de woorden deze boeks, deze profetie, en God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, uit deze heilige stad. En uit hetgeen in dit boek geschreven is. Dat is een duidelijke taal. En ik moet er nog wat van zeggen. Uit het boek Gegrond Geloof. En ik heb het hier opgeschreven. Ik citeer pagina 88. Meer nog dan in het Nieuwe Testament komen we in het Oude Testament de volle breedte van het leven tegen. Hier is plaats voor de menselijke klacht, de twijfel, de strijd, de menselijke gevoelens en belevingen. En prediker met zijn skepsis en vertwijfelingen. En dan moet u horen, nou komt het. Weet u wat ze zeggen? Hooglied met de seksualiteit en zuivere erotiek. Het is banaal en godslastelijk wat deze auteurs zeggen over het hooglied. Het hooglied van Salomo meent men in natuurlijke zin te moeten verklaren. Maar dat is een uitvinding van de duivel. Salomo vertolkt in het Hooglied het geestelijke gemeenschapsleven tussen de Here en zijn bruid. En het betreft de omgang tussen Christus als bruidegom en zijn kerk als zijn bruid. En de waarheid van God zal zegevieren, want Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Maar dit soort exegese, dat is verzonnen en gesponnen in de hel. Het zwaard des geestes is dus een veelzijdig wapen, geliefde. Waardoor de gelovigen in staat gesteld worden om hun bekering te bewijzen. Mis. Om hun geloof te verdedigen. Mis. Om een kind van God te worden. Dwaasheid. Het zwaard des geestes is een veelzijdig wapen. Waardoor de gelovigen in staat gesteld worden om het woord te laten spreken. Zoals Christus het woord aan het woord liet toen hij door de duivel verzocht wordt. Er staat geschreven. De duivel tracht dikwijls met bijbelteksten de mens te verleiden om God te verzoeken. En hoe komt het dat Gods kinderen de duivel kunnen wederstaan als zij het zwaard des geestes mogen hanteren? Omdat het woord Gods het einde is van alle tegenspraak. Ook voor de duivel. Als de duivel Jozua wijst op zijn vuile klederen, dan komt hij met de wet. Hè? De duivel had gelijk, zeggen velen. Ja. En Jozua zal het ook wel in zijn hart. Ja, gelijk. Maar dat is niet waar. De duivel liegt altijd, ook al komt hij met de waarheid. Want hij is een vader der leugenen van de beginnen. En Jozua had wel vuile klederen. Maar de Heere schold de duivel in zijn naam, want Jozua was als een brandhout, als een vuurbrand uit het vuurwerk. En Jozua en al Gods kinderen zijn gewassen door het bloed des lams. En ze mogen hun vuile klederen inleveren en ontvangen het witte kleed van de gerechtigheid van Christus. Ja, toen heeft Jozua gehuppeld van zielenvreugd. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel en met de mantel der gerechtigheid. Ja, schrift met schrift vergelijken is altijd nog de beste belegging. Christus heeft zijn tegenstanders, zelfs de duivel, op de schrift gewezen en met de schrift wezen te staan met er staat geschreven. En ook de levende kerk heeft hij in de schrift onderwezen en die zijn het die van mij getuigen, zegt hij. En zie maar naar de emmersgangers, Christus verbergt zich in het woord, opdat we Christus zouden kennen door het gepredikte woord en in de sacramenten, want hij verklaart zich door woord en geest, opdat we hem zouden kennen in de kracht zijner opstanding, in de wegschenking van zijn persoon en zijn gerechtigheid, en opdat we ons in hem zouden verblijden. En hij maakt zich bekend in de breking van het brood en het drinken van de wijn, en zijn lichaam en zijn bloed geven een milde overvloed van volkomen zaligheid. Christus' mond is dus het zwaard des geestes, zowel in de belofte als troost voor de zijnen, als in de bedreigingen voor de ongehoorzame. Want de gelovigen worden voorbereid om dat zwaard te hanteren. En dat betekent niet alleen dat Gods woord onderzocht moet worden, maar door woord en geest is er ook bediening op dat wij onze tegenpartij zouden kunnen wederstaan. Gods volk en knechten worden bediend door woord en geest. Niet voor hun persoonlijke zaligheid alleen, maar ook om in de kracht des geestes te kunnen strijden en te kunnen getuigen in de naam des Heren. En dan wijst Paulus er tenslotte op dat wij moeten doen in afhankelijkheid des Heren, om met alle bidding en smeking biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Alle bidding, dat wil zeggen alle soorten van gebed. Want dat wapen kan in het geheel niet gemist worden, het wapen des gebeds. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid, het gebed. En het gebed is in het leven des geloofs wel het wapen te noemen, waarin alle wapens begrepen zijn. Want weet je waartoe die verwaardigd wordt? Die gaat tot de Heere bidden als, want wij hebben geen wapens in de strijd. Die gaat tot God bidden. Twist gij met mijn twist, des hemelheer. Ga mijn bestrijders toch de keer. Wil spies en rondas en schild gebruiken. om hun gevreesd geweld te fnuiken en belet hun doptocht, treed vooruit en zo worden ze in een loop gestart. En vertroost mijn ziel in haar geween en zegt haar, ik ben u heil alleen. Een gebed voor ziel en lichaam, hè, wat, dat wordt hier bedoeld. Alle soorten van gebed, gebed voor ziel en lichaam, voor de heiligen, voor de onbekeerden, voor de vijanden, voor de zieken, voor de overheden, voor land en volk, voor kerk en staat, voor Gods knechten, voor de kinderen, voor de ouders, voor de ouden vandaag, voor de eenzamen, voor de wezen en voor de weden, voor de weduwe en de wezen en voor de wedunaren, voor het gehandicapte leven. Hè. Het is meestal maar een gebed om een gebed. Gebed om alle nooddruft. Gebed om de doorwerking van de Heilige Geest. Hè. Gebed om staande te blijven. Gebed om vernederende genade. Gebed om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Een gebed om door de Geest Gods geleid te worden. De discipelen die waren uitgebid. Ja, Gods volk raakt uitgebid. Weet je wat die discipelen zeiden? Heere, leer ons bidden. Nou, toen leerde hij hun het Onze Vader. He, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd en zo verder. Nou, Gods volk moet leren bidden. Ja. Maar als de Heilige Geest in hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, al die gebeden worden zeker verhoord. En we gaan besluiten. De apostel wijst de levende kerk op een evangelische plicht. Dat is een genadeplicht hoor. Van de nabije omgang met God in de weg van het gebed. Dat heeft met wet is niks te maken. Want het is een evangelisch bevel. En de Heere verleent daartoe de genade. He, met op zijn spreken gebeurt het. En dan zal God in zijn verbond gedenken. Opdat het woord Gods met alle vrijmoedigheid gepredikt worden. He, zijn naam tot eer. En onze zielen tot zaligheid, mocht het eens wezen. En de leeuw uit Judas stam heeft overwonnen. Hij heeft de leidsels van het wereldbestuur in handen. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En Gods volk is daarom het meest beschermde volk ter wereld. Want het ligt voor rekening van een ander, wiens werk volkomen is. Een volk van God, u kunt niets voor God doen, want Christus heeft het voor u gedaan. En hij heeft als profeet, priester en koning de strijd goed gestreden. U kunt alleen door vrije genade achter Christus aankomen om geoefend te worden in de goede strijd des geloofs. Om te leren dat hij voor u strijdt en dat gij zult stiller zijn. Ook als u van hem mag getuigen, laat God het doen. He, laat u aangorden met de wapenrusting de wapenrusting Gods. En dat is niet stil zijn met de mond, want u kunt toch niet zwijgen over uw dierbare Heer Jezus, kind van God. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar u moet niet voor uzelf strijden. Wat is genade? God laten werken, hem aanprijzen, zijn lof vertellen en uzelf van de lijst laten schrappen. Kom. Laten we eens met die uitgestreden pelgrim meezingen van de held die het zwaard des geestes nooit in de schede heeft, maar altijd het woord recht snijdt, tot zaligheid van hen die hij geroepen heeft, gerechtvaardigd en geheiligd heeft en ten laatste ook verheerlijken zal. Amen. En we zingen tot slot Psalm 45 vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet te strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegerijk in uw heerlijkheid. Op zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom. Rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk beroemen. En in de krijg geduchte daden doen. Psalm 45, vers 2 en ook vers 3.